Laten we onze hoofden nu een ogenblik buigen voor gebed. Onze genadige hemelse Vader, wij zijn vanavond beslist gelukkig met het voorrecht om hier naar New York te zijn gekomen om uw volk te bedienen in uw naam. We zijn zo blij om hen te ontmoeten in de wetenschap dat er een grote dag van morgen is waar we elkaar zullen zien, waar we nimmer voor de zieken hoeven bidden, want de zieken zullen voor immer gezond zijn. Daar zullen er geen lange avonden van gebed voor de verlorenen zijn, omdat ze dan allemaal zijn gered. En we zien uit naar die dag dat Jezus zal verschijnen. Als wij zien dat dit uur nabij komt en tekenen en wonderen wijzen naar die tijd, dan doet ons dat een ogenblik stilstaan, Heer, om over onszelf na te denken. Daarom stellen we ons nu de vraag: onderzoek mij en beproef mij, Heer. En als er enige boosheid in ons zou zijn, neem het eruit, Vader. Wij willen u dienen met een zuiver hart en reine handen. Want we weten niet in welk uur u ons zou kunnen roepen en ons hogerop ontbieden. Wij zullen komen en u ontmoeten. Maar mocht hier vanavond iemand zijn, Heer, die u niet als zijn redder kent, nog de vergeving van zijn zonde en evenmin wederom geboren is door de geest van God, mogen dit dan de avond zijn dat ze die beslissing zullen maken. En God, vul ze dan met uw goedheid. Genees iedere ziek persoon hier binnen, Vader, al de aangevochtenen. Mag er geen enkel zwak persoon in het gebouw zijn als de dienst voorbij is. Geen enkele zondaar. Mogen wij dit zien gebeuren voor de eer en glorie van God. Wij vragen het in de naam van zijn geliefd kind, Jezus Christus. Amen. U kunt gaan zitten. Het is een groot voorrecht hier vanavond opnieuw te zijn om weer te kunnen bedienen in de naam van onze lieflijke redder, die de algenoegzame is. Gisteravond spraken wij over de engel des Heren en het teken van Sodom, hoe deze engel achterbleef om met Abraham te spreken. Deze man, die een engel was, was God in een menselijke vorm, omdat Abraham hem Heere noemde. Iedere Bijbellezer weet dat het hoofdletter H-E-R-E komt van in de beginnen schiep God, de hemel en de aarde. Hetgeen Elohim betekent, de algenoegzame, de almachtige. En God maakte zich daar bekend aan Abraham in de vorm van een man. Ze zagen eruit als bestofte reizigers. Hij vertelde helemaal niet waar hij vandaan kwam, maar men bemerkt dat toen hij tot Abraham begon te spreken, hij zei: ik zal dit doen. Ik beloofde u dit, ziet u, en noemde hem bij zijn vadernaam, Abraham, die pas een paar dagen daarvoor was veranderd van Abraham. En hij heet nu Abraham. En noemde Sarai nu Sarah, een prinses. Daarna verdween God voor Abraham en ging naar Sodom. En dat was hun laatste teken. Vuur viel uit de hemel en vernietigde geheel Sodom en Gomorra en de omliggende steden. Liet zo het beeld zien hoe het met de heidenwereld zou aflopen. Deze zal vernietigd worden. Het zal vernietigd worden door vuur. God beloofde dat hij de wereld niet meer door water zou vernietigen, door ons een teken te geven. God doet nimmer iets zonder een teken. En hij gaf ons het teken van de regenboog als een verbond, dat hij de wereld nimmer meer door water zou vernietigen. Maar nu is het deze keer vuur. En toen Jezus verwees naar de tijden, zei hij, zoals het was in de dagen van Noach, toen de ark werd toebereid, waarin slechts 8 zielen werden gered door het water. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Kijk daar naar de minderheid. Zoals het was, toen 8 zielen werden gered door het water. En hij ging verder en beschreef de moraal van de dag. Etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende. En ik was het enige tijd geleden en verklaarde dat ik predikte erover. Toen ontdekte ik dat Jezus hetzelfde boek geeft.
Genesis leest dat ik lees en u leest. Dus ging ik terug naar Genesis 6 om te ontdekken wat ze in die dag deden. En we zien dat de zonen van God de dochters der mensen tot zich namen. Ik zocht hun vertaling daarvan op en er staat namen vrouwen tot zich. Niet dochters, dat was hetzelfde als een reno dan vader. Niets anders dan huwelijken en echtscheiding, precies als Hollywood enzovoort. En er stond, deze waren mannen van naam uit de voortijd. Dan hebt u het tijdschrift live gezien hoe dit grote schandaal naar voren kwam in Engeland. Van deze welbekendstaande man. Deze mannen en deze prostituees en dergelijke. En over onze bestuurders. En wat bevinden we ons in een opeenhoping van vuil. Precies het beeld dat Jezus schetste hoe het zou zijn. Ziet u, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevend. En ze bemerkten het niet tot de dag dat Noach de ark binnenging. En toen werd de deur gesloten. Er bestond geen kans meer. Dat was zijn laatste boodschap. De laatste boodschap die in iedere grote bediening wordt gepredikt, is tot degene die onmogelijk gered kunnen worden. Noach, zijn laatste boodschap was tot degenen die onmogelijk gered konden worden. Kijk, hij ging daar binnen en de deur ging achter hem dicht. En hij zat daar 7 dagen binnen voordat het begon te regenen. Kijk, zijn boodschap bestond eerst uit prediken, het bouwen van de ark. En daarna 7 dagen opgesloten zitten. De mensen zeiden, die oude fanaticus, hij zit er maar, kijk, hij deed de deur zelf dicht. Maar God sloot hem. Hetzelfde gebeurde in Sodom. Kijk naar onze Heer Jezus. Toen hij op aarde kwam, was hij de jonge profeet uit Galilea. Hij ging de synagoge binnen en iedereen hield van hem. Hij genas de zieken. Dat was het eerste deel van zijn bediening, de eerste periode. De tweede periode was profetie. Toen hij de fariseeën en sadduceeën van zijn dag begon te bestraffen. Hun vertelde wat ze waren en dat ze blind waren en het niet konden zien. En wie hij was enzovoort, weet u, en wat er met hen zou gebeuren. Hierdoor werd hij veroordeeld en op deze basis werd hij gekruisigd. Maar de boodschap konden ze niet stoppen. Je kunt de boodschapper stoppen, maar de boodschap niet. En de Bijbel zei dat hij afdaalde in de hel en predikte tot de zielen die in de gevangenis waren, die eertijds ongehoorzaam waren. En daar klonk zijn laatste boodschap aan de verlorenen. Bedenk nu zeer ernstig dat een deze dagen mensen gewoon doorgaan met preken precies zoals ze deden ten tijde van Noach. Ze zouden op precies dezelfde manier doorgaan, maar dat een verloren wereld waarvoor de deuren reeds gesloten zijn. We weten niet op welke tijd dat zal gebeuren. Als u dus vanavond geen christen bent, denk er dan hard over na. Schenk er serieus aandacht aan. Nu is er slechts één ding dat we weten om te doen, en dat is om de instructies op te volgen die onze Heer ons heeft achtergelaten. Predik het evangelie aan alle schepselen. Hij weet wie gered is en wie niet. Dat weten wij niet. Wij werpen eenvoudig het net in de zee dat allerlei soorten voortbrengt. Maar God weet wie gered is en wie niet. En niemand kan tot hem komen tenzij de Vader hem trekt. En al wat de Vader hem heeft gegeven zal komen. Wij weten dat, zie. Daarom kunnen we niet zeggen dat deze een christen is en die niet. Want hij zei, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een man die een net nam en naar de zee liep en naar het erin wierp. Toen hij het net had binnengehaald, had hij er alles in. Er zouden waterspinnen, torren, slangen en vis in zitten. Aasvissen en goede vis. Maar ziet u, de watertoren en dergelijke kruipen weer terug het water in. Maar de goede vis werd voor de meester bewaard. Nu, wij weten niet wie wat is. Wij werpen slechts het net uit. Maar onthoud, die watertoren was een watertoren toen het net over hem heen ging. De invloed van de samenkomst was het wat hem ving. De slang was nog steeds een slang, alleen het evangelienet trok hem erin. En die aasvis was een aasvis, de schildpad was een schildpad, de rivierkreeft was een rivierkreeft, zie. Maar de echte vis was een vis om mee te beginnen. Dus hij weet wie wat is, omdat hij hun namen in zijn boek heeft staan. Ze werden erin gezet toen het lam werd geslacht voor de grondlegging der wereld. Wij zijn hier om ons deel te doen. Nu heeft broeder Vic hier op deze hoek gestaan gedurende vele jaren en het net uitgeworpen. En andere predikers hebben op andere hoeken gestaan om het net uit te werpen. En ik kom al mijn deel met die van u broeders te verbinden, zodat we precies één reusachtig groot net kunnen maken en zoals vissers blijven trekken op de hoeken van het meer. En één deze dagen zal de laatste vis uit het meer worden gehaald. Dan zal het vissen voorbij zijn. En laten we met ons hele hart naar God uitzien, bidden en oprecht zijn als we dit uur zien naderen. Nu zullen wij vanavond voor de zieken gaan bidden. Dat hebben we bekendgemaakt. Ik geloof dat Billy, ik kreeg hem niet te pakken. Heeft hij gebedskaart uitgedeeld? Ja, wel fijn, dat is goed, dat is in orde. Gisteravond waren we bezig de voorbereiding te treffen voor vanavond, voor een gebedsdienst. En dan dacht ik een avond of twee te nemen voor alleen prediken. En we zullen zien hoeveel er de Heilige Geest niet hebben ontvangen. Dat is de hoofdzaak, ziet u. Als u bent genezen, God zal u genezen. Beslist, hij heeft het reeds gedaan. U hoeft het alleen maar te geloven. Maar als u dat bent, dan zult u, als u lang genoeg leeft, waarschijnlijk opnieuw ziek worden. Maar dan, als u bent gered, is het anders. En nu zouden wij dit ene willen zeggen, omdat er soms vreemden binnenkomen die misschien nog nooit een genezingsdienst in de samenkomst hebben gezien. En ze proberen dikwijls dit etiket op je te plakken van een goddelijke genezer. Maar er bestaat slechts één goddelijke genezer, en dat is God. En eerlijk gezegd bestaat er slechts één genezer, en dat is God. Wel, die doktoren beweren niet dat ze genezers zijn. Ze zijn geen genezers, ze beweren dat niet. Maar als ik naar buiten ging en daar mijn arm brak en ik ging naar binnen en zei, dokter, genees mijn arm heel snel, want ik moet mijn werk afmaken. Hij zou zeggen, u hebt geestelijke genezing nodig. Wel, dat zou wat dat betreft waar zijn, ziet u. Nu kan de dokter mijn arm zetten, maar God doet de genezing. Als ik in mijn hand snijd en ik zeg, dokter, ik sneed in mijn hand, genees hem snel voor mij. Dat kan hij niet. Het enige wat hij kan doen is hem schoonmaken. Of als de wond groot is, kan hij het dichtnaaien, maar God moet het genezen. Kijk, de natuur moet zelf vormen. Leven. Leven moet dat samenvoegen. Het lichaam moet kalk produceren enzovoort. Het heeft zelf leven. Kalk zal niet genezen, maar leven. Kijk, er bestaat geen medicijn dat geneest. Medicijnen houden het slechts schoon, terwijl God geneest. Zie, er bestaat geen medicijn dat geneest. Stel dat ik in mijn hand zou snijden en hier dood neervallen. Als u mij naar de dokter zou brengen en zeggen, wilt u deze man genezen? Dan zou hij zeggen, hoezo, hij is dood. In orde, dan zegt u, wel, laat wat hechten. En hebt u dan toch wat medicijn dat die hand wil genezen? Is het niet? Nee, dat hebben we niet. Als ze me dan dichtnaaien en mij balsemvloeistof geven, die mij er gedurende 100 jaar natuurlijk doet uitzien. En ze geven me iedere dag een injectie met penicilline. En ze doen alle mogelijke zalf op die plek. Dan zou mij dat beslist niet genezen. Waarom? Omdat het leven eruit is gegaan. Wel, wie is dan de genezer? Het medicijn of het leven? Vertelt u mij nu wat leven is, dan zal ik u vertellen wie God is. Zie? God is leven. U bent... Gisteravond zeiden we, wij hebben zoveel van de mechaniek, maar niet van de dynamiek. Nu is mijn lichaam de mechaniek. Maar mijn lichaam zal niet werken zonder de dynamiek, de geest. Zie? En de geest zet mijn lichaam aan het werk. Brengt het onder controle. Precies zoals bij een auto, waar geen benzine in zit. Zonder ontsteking. Zie? Het doet er niet toe hoe fijn de dynamiek, of ik bedoel de mechaniek in elkaar is gezet. De cilinders en de contactpunten en bougies en wat meer ook. Er is ook stroom nodig. Je moet het bij elkaar hebben. Op die manier is God. Er is een gelovige in God nodig om het contact te maken. Dan zal er iets gaan plaatsvinden. Het is dus met goddelijke genezing hetzelfde als met redding. Geen man die het evangelie van redding voor uw ziel predikt, wil een goddelijke redder worden genoemd. Anders zou hij evengoed een goddelijke redder genoemd kunnen worden als iedere man die goddelijke genezing predikt een goddelijke genezer zou zijn. Want de man kan niet zeggen dat hij een persoon kan redden, omdat Jezus dit reeds deed, ziet hij. In orde, maar door zijn prediking verwijst hij hen naar Christus die de redder is. Goddelijke genezing wijst hen slechts op het volbrachte werk van Calvary, want hij werd verwond om onze overtredingen, door zijn striemen werden wij genezen, ziet hij. Goddelijke genezing is niet iets wat een man heeft gekregen, wat hij op u kan plaatsen. Het is hoe u gelooft is in een volbracht werk. Als Jezus vanavond hier zou staan met dit pak aan dat hij mij gegeven heeft, dan zou hij u niet kunnen genezen. Hij zou slechts, u zou kunnen weten dat het Jezus was, maar hij zou u niet kunnen genezen, omdat hij dat reeds heeft gedaan. Ziet u, u zou het moeten geloven. Hij zou zeggen, mijn kind, weet je niet dat je door mijn streamen reeds genezen bent? Kijk, hij heeft het reeds gedaan. Het is reeds een voleindigd werk, het is verleden tijd. Nu geloven we het eenvoudig. En wat mij betreft, zou het woord afdoende zijn. Als iemand iets zou vertellen en ze wil dat niet geloven, wel, dat zou het dan zijn. Laat ze maar doorgaan en het niet geloven, maar zo is God niet, zie. Het lijkt op een lied dat ik vroeger een prediker en zijn vrouw hoorde zingen. Niet zoals stervelingen elkaar vergeven. Jezus vergeeft en vergeet. Zie, wij kunnen het niet vergeten, maar hij wel. Hij is God. Hij kan het vergeten. Het was er nimmer. Het deed het in de zee der vergetelheid en herinnert het zichzelf niet meer. Hij is God. Hij kan het geheel uit zijn geheugen wissen, maar dat kunnen wij niet, zie. Hij wel. Als u hem nu kunt geloven dat hij dit voor u heeft gedaan, hij genas u toen hij voor uw ongerechtigheid werd verwond. En door zijn striemen werd u genezen. Verleden tijd. Nu het enige wat u hebt te doen is het te geloven. Het woord leert dat. Niemand kan zeggen dat het woord dat niet leert. En het onderwijst het. Wel nu, wij zien zoveel bewijzen hoe mensen overal gezond worden gemaakt. Er is wel goddelijke genezing. Als het nu u of mij betrof, als wij ons woord zouden geven en we waren zo oppermachtig als God en mensen zouden het niet willen geloven, dan moesten ze dat zelf maar weten. Ten slotte zijn zij het die ziek zijn, maar zo is God niet. Hij heeft ook apostelen, profeten, leraars, herders en evangelisten in de gemeente geplaatst. Ziet u, allemaal voor de volmaking van het lichaam. En in deze Bijbel gaf hij aan ieder plaatselijk lichaam 9 geestelijke gaven. En deze gaven zijn er in verschillende soorten. Wijsheid, kennis, spreken in tongen, gaven van gezondmaking, uitlegging van tongen enzovoort. 9 geestelijke gaven, allemaal om zijn liefde te tonen aan de gemeente. Omdat hij wil dat u in orde blijft. De grote Heilige Geest zelf, die de leraar van de gemeente is. Het is erg dat wij een bisschop namen in plaats van dat de Heilige Geest onze leraar zou zijn, ziet u? Maar wij, de Heilige Geest is de leraar die God aan de gemeente heeft gegeven om de gemeente omhoog te brengen, om haar in de vrezen van God te laten groeien. De Heilige Geest zet deze gaven dus vrij in de gemeente en zij zullen volmaakt functioneren als u maar niet opgewonden raakt en niet probeert te nemen wat u er zelf van denkt. Daar maken mensen fouten. Ik ontdek dat onder de mensen, dat iemand helemaal beïnvloed raakt en denkt iets te weten door de Heilige Geest, wat wonderbaar is om te worden gestimuleerd, maar dan zal er iemand naar u toe komen en zeggen, heeft de Heer zo en zo gezegd? Kijk, u hoeft hun geen antwoord te geven. Zeg het niet, tenzij God het zegt. Dan hebt u zo spreekt de Heer. Dan kan niets het weerhouden om het te laten gebeuren. Het moet eenvoudig gebeuren. Ik daag vanavond iedereen uit dat u nog nooit de Heilige Geest in de samenkomst zo spreekt de Heer hebt horen zeggen of het gebeurde precies op die manier. Exact. Van de miljoenen gevallen. Kijk, het moet absoluut juist zijn. Als de Heilige Geest vanavond zou komen en door een visioen tegen mij zou zeggen, ik wil dat je morgen naar het graf van de president gaat, ik ga George Washington opwekken, dan zou ik de wereld uitnodigen om te zien hoe het gebeurt. Het moet gebeuren, zie. Want de Heilige Geest heeft het gezegd. Dat maakt het de waarheid. Maar je wacht slechts totdat hij dat zegt. Begrijpt u? Zie, ja. Zie, je weet dat je bent gered en je weet dat je bent gevuld met zijn goedheid. En als hij in je is, weet je hoe hij zijn leven door je heen laat werken. Wees dus tevreden. De hele kwestie is dat hij het beslist zal doen, zie. Hij weet waar je bent. En ik denk dat wij, als we dat in liefde en gemeenschap met elkaar doen, we al deze samenscholingen, denominaties en barrières vergeten. En dat het grote leger van God voorwaarts marcheert naar de overwinning. Ik ga vanavond een klein gedeelte van de schrift lezen. En wellicht willen velen van u met me meelezen. Als u dat wilt, wel, dan kunt u dat beslist doen. Wij willen nu het boek van Matteüs opslaan, het 12e hoofdstuk. Als u met mij mee zou willen lezen, terwijl ik lees, in het 38e vers van Matteüs, het 12e hoofdstuk. En ik wil nu aankondigen wat het onderwerp is waarover ik wil spreken. Het teken van deze tijd. Dit is een kleine bekende tekst en ik spreek hierover omdat ik erover aan het bidden was. Ik houd er niet van om eerst met hard prediken te stoppen en om er daarna weer mee door te gaan, want iedereen weet dat de gaven van de Heilige Geest door een zeker kanaal heen werken. Er zijn gaven van gezondmaking door dezelfde geest, gaven van tongen door dezelfde geest, slechts een ander kanaal. En je trekt jezelf van de ene in de ander. Laten we nu dus lezen. Toen antwoordden hem enige der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden, meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zeide, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart der aarde zijn. 3 dagen en 3 nachten. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen. Maar zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. We ontdekken hier in de schrift, in wat wij zojuist over onze Heer gelezen hebben, dat dit de trend was hoe Joden geloven. De Joden geloofden in tekenen. En deze theologen waren naar Jezus gekomen en discussieerden met hem dat zij een teken van hem wilden zien. Ziet u nu hoe blind ze waren? Hij had zijn teken reeds getoond van wat hij was. Dat hij de Messias was. We hadden het daar gisteravond over. Hoeveel waren gisteravond hier? Laat eens zien. Dat is fijn. In orde. We hadden het er gisteravond over. En bewezen aan het gehoor dat het Messiaanse teken dat verondersteld werd door hem getoond te worden, was dat hij de profeet was waarvan Mozes had gesproken dat deze zou opstaan. En alle die deze profeet niet geloofden, zouden uit het volk worden uitgeroeid. De Heer onze God zal een profeet doen opstaan, zoals ik. En toen hij kwam en het teken van de profeet deed, wel toen wilden velen beweren dat hij Beelzebub was, of een boze geest. En hij antwoordde hun en zei, nu dit zal u worden vergeven. Maar wanneer de Heilige Geest is gekomen en u spreekt daartegen, terwijl hij hetzelfde werk doet, natuurlijk, dan zal het u nimmer worden vergeven, nog in deze wereld, nog in de wereld die komt. Daarom willen wij deze dingen niet lichtvaardig benaderen. We moeten hier oprecht naartoe komen. Zie, Jezus deed deze uitspraak, dat wanneer de Heilige Geest zou komen om hetzelfde werk te doen dat hij deed, dat dan één woord er tegen te spreken nimmer zou worden vergeven, in deze wereld, nog in de wereld die komt. Herinner u dat de Heilige Geest pas met Pinksteren werd gegeven. En de Joden hadden reeds getuigenis afgelegd van de persoon Jezus Christus. De Samaritanen hadden getuigenis afgelegd van de persoon van Jezus Christus. Dus kon een rechtvaardig God geen rechtvaardig volk veroordelen. Er moet een onrechtvaardig volk zijn dat God kan veroordelen. Daarom moet deze Heilige Geest in de laatste dagen op de gemeente terugkeren en dezezelfde tekenen tonen die hij toen deed, omdat God zijn manier nooit verandert. God doet nimmer een ding op deze manier en op een ander moment op een andere manier. Kijk, zijn eerste beslissing is volmaakt, omdat hij God is. Zie, zijn woord kan niet worden veranderd. Hij leerde er niets bij in deze 6000 jaar van menselijke geschiedenis die wij hebben. Hij leerde nimmer iets bij sedert die tijd, omdat hij oneindig is om mee te beginnen. Zie, en nimmer verandert hij zijn woord. Hij verkoos de mens te redden door het gestorte bloed van een onschuldige. Wij hebben geprobeerd ze op te leiden, we hebben geprobeerd ze in denominaties te brengen, wij hebben alles geprobeerd wat er in de wereld bestaat en zo. Sociaal leven en alles heeft gefaald en zal voortdurend falen totdat wij terugkomen onder het bloed. Dat is de enige plaats waar gemeenschap bestaat. En God verandert nimmer. Als God iets zegt, dan moet het altijd zo blijven. Als iemand tot God komt en God geneest die man op basis van zijn geloof, dan moet hij het met de volgende persoon precies zo doen, anders deed hij verkeerd toen hij de eerste persoon genas. Als hij een man redde onder het bloed, en dat alleen, en laat dan iemand binnengaan die slechts opleiding heeft, of een theoloog is of zoiets, zonder dat het gestorte bloed bij hem is aangebracht, dan deed hij verkeerd toen hij bij de eerste man bloed vereiste. Kijk, hij moet altijd hetzelfde blijven. Zijn voornemen is altijd hetzelfde geweest. Zijn handelingen zijn altijd hetzelfde geweest. God heeft niet de enige tijd met enige organisatie gehandeld. Vind het in de geschiedenis. Hij handelt altijd met één individu. Nimmer met een groep. Eén individu. We ontdekken in de geschiedenis dat wanneer er een groot man opstond, de Heere bracht ze op het toneel en zij stierven, dat ze na hen een organisatie kregen. En er is nog nooit een tijd geweest dat mensen organiseerden of die organisatie stierf. Het kwam nimmer meer tot de geestelijke sfeer terug zoals het was. Ik heb pas zo'n 20 jaar van Bijbelse geschiedenis doorgenomen. Maar er bestaat geen plaats waar zij ooit weer opstonden. God handelt met vandaag. Wat hij morgen doet, is zijn zaak. En met ons handelt hij altijd door middel van een individu, zie? Omdat een groep mensen te veel ideeën heeft. Kijk zelfs maar naar de apostelen, nadat zij probeerden er een te kiezen, omdat Judas was afgevallen. Zij wierpen het lot en het viel op Matthias. Met de sleutels van het koninkrijk was dat het beste wat ze konden doen. En in geen enkel schriftgedeelte staat iets geschreven van wat hij deed, maar God verkoos Saul. Een heet gebakerde, kleine knaap, maar hij moest hem op een dag op zijn rug werpen om hem een poosje omhoog te laten kijken. En hij zei, ik zal hem tonen hoe zwaar hij voor mij zal moeten lijden. Zie, kijk, de gemeente koos Matthias, maar God koos Paulus. Kijk, dat is het verschil. God maakt altijd zijn keuze, zijn uitverkiezing. God doet dat door uitverkiezing, door zijn voorkennis. Nu zien wij dat God altijd met de mensen handelt door tekenen en wonderen. Hij heeft tekenen beloofd voor de laatste dagen. God kan zijn beleid niet veranderen. Hij spreekt altijd tot de mensen door zijn profeten. Gedurende de eeuwen zijn er velen geweest, maar God had altijd ergens een profeet tot wie hij kon spreken. Ieder tot wie het woord des Heren zou komen. En dat alleen, ziet u, tot die profeet. Begrijpt u? Ze probeerden altijd te ontdekken waar die profeet was. Een ziener betekent... Voorspellen of voorzeggen. Hij is een ziener die dingen ziet die zullen gaan gebeuren. En dat voorzegt hij aan de mensen. En in de Bijbel staat, als het niet gebeurt, luister dan niet naar hem. Het moet iedere keer kloppen. God kan niet falen, zie. En als het niet gebeurt, zei hij, dan was hij niet met die persoon. Dus op basis daarvan wisten de mensen dat het woord des Heren bij deze ziener was die hij had. De zieners van het Oude Testament. Nu, de Heilige Geest verandert deze trend niet. Jezus zei, wanneer hij, de Heilige Geest, op u is gekomen, dan zal hij u deze dingen die ik u geleerd heb tonen. Die ik tot u gesproken heb. En hij zal u de toekomende dingen verkondigen. Kijk, hij verandert zijn systeem totaal niet. Hij is altijd dezelfde. Daarom kunnen wij vertrouwen in hem hebben. Maar begrijpt u, onze menselijke kant raakt verwikkeld in allerlei zaken. En een groep mannen komt bij elkaar en stemt hierop en daarop. Dat brengt ons van het pad af. En ze zeggen, wel, dit was voor een andere dag. Nee, hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer. En het hele woord is geïnspireerd. Alles ervan. Nu kwam Jezus exact met het teken dat hem zou moeten volgen. Zoals Mozes voorzegde dat de Messias een gezalde profeet zou zijn, welke de Heere zou verwekken. En hij had duidelijk bewezen dat hij die profeet was. En nu kwamen deze Farizeeën naar hem toe en zeiden, meester, wij willen een teken van u zien. Hij antwoordde hun. Ergens zei hij, als u het zou willen lezen in Matthäus 16, hoofdstuk bij het derde vers, van 1 tot 3, daar vroegen ze hem opnieuw naar een teken. En hij zei, gij blinde fariseeën, huigelaars, als u naar buiten gaat en de zon ziet ondergaan, dan zegt u, morgen zal het goed weer zijn. Als het een beetje roodachtig en betrokken is, zegt u, het zal slecht weer worden. Hij zei, u huigelaars, u kunt het aanzien van de lucht onderscheiden, maar het teken van de tijd kunt u niet onderscheiden. Ze hadden het moeten weten. Wel nu, als deze Heilige Geest in de laatste dagen komt, dan moet het precies het leven van Christus zijn. In de gemeente, zie. En als de wereld erom lacht, of er één woord tegen spreekt, dan zal ze door de autoriteit van Gods woord worden vernietigd. Als u ziet wat de wereld heeft gedaan, dan is het nu precies op orde dat God het oordeel vanuit de hemel doet neerkomen. Onze natie, onze steden, onze wereld zijn rijp voor het oordeel. En ik ben er zeker van dat het later is dan wij denken. Hij zei dat hij de tijd moest inkorten vanwege de uitverkorenen. Anders zou er geen vlees worden behouden. Denk er slechts aan hoe het van dag tot dag, van jaar tot jaar slechter wordt. Kijk naar uzelf, heiligheidsmensen, pinkstermensen. Hoe er bederf in de kerken is binnengekomen. Ruzie, getier. Kijk naar onze vrouwen. Vroeger was het verkeerd voor hen om hun haar te knippen. De Bijbel zegt het is fout. Maar ze doen het hoe dan ook. Maar in de Bijbel staat dat ze het niet moeten doen. En om deze kleding te dragen die op mannenkleding lijkt. In de Bijbel staat dat het een gruwel is voor God. Oh, zegt u, dat zijn methodisten. Dat zijn pinkster mensen. Ze doen het allemaal. Hoe komt dat? U houdt meer van uw televisieprogramma's dan dat u er om geeft de Bijbel te lezen. Kijk, u maakt van deze mensen uw voorbeeld in plaats van Gods woord. Zie. Wel nu dan, er moet oordeel komen en het wordt voortdurend slechter en slechter. Nu vertelde Jezus hun dat er een teken zou zijn. Hij sprak over de tekenen van de eindtijd. En gisteravond vertelde hij ons, zoals het was in de dagen van Sodom. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen.
De geest van God zou worden geopenbaard in de eindtijd in menselijk vlees. Deze zou in staat zijn de gedachten te onderscheiden die in de geest in het hart zijn. Nu staat er in de Bijbel dat Gods woord dat doet, Hebreeën 4. Het woord Gods is sterker, krachtiger en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het vaneens scheidt gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten. Dat is de reden waarom Jezus het woord was. In de beginnen, Johannes 1, in de beginnen was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en woonde onder ons. Daarom kon hij naar ze kijken en hun gedachten onderscheiden. Daarom kon hij die vrouw bij de bron dit vertellen. U hebt 5 mannen, zie. Daarom kon hij tegen Filippus zeggen, toen hij Nathanael meebracht. Hij zei tegen Nathanael, zie, een Israëliet in wie geen bedrog is. Hij zei, waar kent u mij van, Rabbi? Hij zei, voordat Filippus u riep, toen u onder de bomen zat. Zag ik u, een onderscheiden van de gedachten. Oh, er zijn zoveel plaatsen in de schrift die hem betuigen. Dat was niet bij de heidenen. Geen enkele keer betuigde hij zichzelf op die manier aan de heidenen. Onderzoek de schrift. Geen enkele keer. Dat is heden. Zie? De heidenen hadden 2000 jaren van studie en theologie. Hij heeft het volk uit de heidenen genomen, terwille van zijn naam. Maar nu is de tijd gekomen dat dit moet worden gedaan vlak voor de verbranding, zoals het in Sodom was. Hier was Jezus met zijn geïdentificeerde, betuigde teken. Een schriftuurlijk teken voor de mensen. En toch zeggen deze Joden, ik zou willen dat u een teken laat zien. U hebt vast wel eens mensen gezien die ongelovigen zijn die dit tot u zullen zeggen. Als dat zo is, ik ken hier iemand in de straat, als hij die geneest. Kijk, dat is, je kunt zien dat dat Satan is. Dezelfde zaak. U weet dat ze zeiden, indien gij de zoon van God zijt, kom dan af van het kruis. Ze vonden een lap op zijn hoofd en zeiden, deze knaap zegt dat hij een profeet is. Ze sloegen hem met een stok op het hoofd met een lap over zijn gezicht en zeiden, nou profeteer nu en vertel ons wie jou sloeg. Terwijl ze de stok aan elkaar doorgaven en zeiden, dan zullen we je geloven. Maar ziet u, God speelt voor niemand clown. Jezus zei, ik doe slechts wat de Vader mij toont, zie. En dat is waar. En dat is een ware dienstknecht van God. Hij is altijd gehoorzaam aan zijn meester, zie. Niet om zichzelf naar sporen te brengen of om iets te zeggen of om iemand een goed gevoel te geven, maar om eerlijk en waarachtig te zijn met hem die hem zendt. Dat is een ware dienstknecht van Christus. Zoals Eliezer, die als vertegenwoordiger van Abraham kwam, om de bruid voor Isaac mee te nemen. Naar Isaac, de schone Rebecca, gehoorzaam, de modeldienaar, ziet hij. Hij was slechts bezig met de zaken van zijn Heer, waar een type is van de Heilige Geest vandaag. Dezelfde zaak, die er een bruid uithaalt, ziet hij, in de avondtijd, terwijl de lichten bezig zijn uit te gaan. Nu wilden zij een teken zien, ofschoon hij met een teken, dat door en door schriftuurlijk was, werd geïdentificeerd, toch wilden zij niet het Bijbelse teken ontvangen. Ze wilden dat hij voor clown speelde. Ziet u het niet? Dat is dezelfde soort geest die zei, indien gij Gods zoon zijt, beveel deze stenen dan te veranderen in brood. Indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf dan hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen zal bevelen u op te vangen. Opdat gij uw voet niet aan een steen zult stoten. Maar hij stootte zijn voet niet tegen een steen. Zie, zeker. En hij zei daar hetzelfde als u opmerkt toen hij aan het kruis hing enzovoort. Wel nu, die geest hier was in deze fariseeën zeggend, we zouden een teken willen zien. Hij zei, een boos en overspelig geslacht zal naar een teken verlangen. Merk op. En hij, God had gedurende alle tijdperken tekenen voor zijn volk. En voordat hij enige zaak doet, zendt God een teken. Hij zendt altijd eerst een teken. En hij beloofde hetzelfde te doen, omdat hij niet kan veranderen. Dus wij zien de eindtijd verschijnen en de tekenen van de eindtijd. Zelfs het laatste teken dat was beloofd, voordat Sodom verbrandde. We hebben vreugde gehad en we zagen de sterren van de hemel vallen. We hebben oorlogen gehad en geruchten van oorlogen. We hadden aardbevingen op verschillende plaatsen en al deze dingen. Terwijl de gaven van de geest in de gemeente terugkeren. We hebben al deze verschillende manifestaties gehad, grote genezingsdiensten en dergelijke, die iets bewezen. Dat zijn allemaal tekenen. Maar het laatste teken, vlak voordat de heidenen worden verbrand, was het teken van God gemanifesteerd in menselijk vlees. En daarvan zei Jezus dat dit bij zijn terugkeer weer zo zou zijn. We zouden nu voorzichtig moeten zijn en echt in orde moeten komen met God. Wees er zeker nu van dat u in orde bent. Zij waren geneigd, de Joden waren altijd geneigd op hun tekenen te vertrouwen. U weet dat, in plaats van op theologie en geleerdheid. Ze moesten op tekenen vertrouwen, omdat de echte ware gelovigen altijd geloven dat God een God van kracht is. En waar God is, moeten tekenen voortkomen. Kijk, het lijkt precies op het slaan, op een heet stuk metaal, op een aanbeeld, ziet u. En zullen vonken vanaf vliegen. Het reflecteert. En overal waar God is, zullen er ook tekenen en wonderen zijn. Jezus zei, deze tekenen zullen diegenen volgen die geloven. De bediening over de hele wereld, zie. Deze tekenen zullen diegenen volgen. Altijd tekenen. God geeft altijd tekenen, zoals hij in het begin deed. En hij geeft ze tenslotte aan iedere generatie. Hij deed het in Noach's tijd. Noach was een teken voor die generatie. Hij was een fanaticus. In de ogen van de wereld, wat betreft de wetenschapsmensen, wel, zijn boodschap zou in de verste verte niet overeenstemmen met hun wetenschappelijk begrip. Hij zei, er zal water vanuit de hemel neerkomen en de aarde overstromen. Misschien waren ze wel in staat naar de maan te schieten, of met hun radar, of wat het ook was. Ze zeiden, er is daar geen water. Ik kan wetenschappelijk bewijzen dat daar geen water is. Dat hadden de wetenschappers kunnen zeggen. Maar Noach zei, God is bij machten. Als daar geen water is, hij is de schepper. Hij kan daar water brengen. En hij weet hoe hij dat moet doen. Maar hij was een teken. Hij ging door met het bouwen van een ark, terwijl er geen water was om op te drijven. Maar hij bouwde hem hoe dan ook. Hij was een teken voor die mensen. Wel, Mozes was een teken in Egypte. Toen ze deze grote wonderen zagen, enzovoort, Salomo, en zo verder. Dan zien wij hier dat zij Jezus riepen. Het teken dat hij hun gaf, was het ware profetische teken van hun schrift. Nu zijn er veel tekenen die geen schriftuurlijke tekenen zijn. Wij moeten schriftuurlijke tekenen hebben. Het moet als zo spreekt de Heer komen uit deze Bijbel. Zie, dan weten we dat het juist is. Natuurlijk gaat daar veel mee samen. En God kan alles doen wat hij maar wil. Hij is God. Maar ik weet dat hij zijn woord houdt. Daarom wil ik het vanuit zijn woord zien. Dan weet ik dat het waar is, omdat het het woord is. Nu ontdekken wij gedurende die tijd dat Jezus zijn schriftuurlijk teken toonde, dat zij toch dat schriftuurlijke teken noemden, omdat zij niet wilden geloven dat het een schriftuurlijk teken was, moesten zij toch een antwoord voor de mensen bedenken. Daarom zeiden zij, het is zijn verstand, hij is door een duivel bezeten. Hij wordt genoemd, ze noemden hem Beelzebub en hij bestraft hen daarvoor. Hoe zal het zijn als hij opnieuw komt? Merk op dat hij naar Jona verwees, zoals het was in de dagen van Jonas. Hij bedoelde Jona. Zo zal het zijn bij de zoon, bij het komen van de zoon als mensen. Nu zijn er veel mensen die Jona veroordelen. Ik veroordeel Jona niet. U hoort het ze zeggen. Wel, hij is een Jona. U hebt die uitdrukking wel gehoord. Maar dat moet u niet doen, christenen. U behoort Gods dienstknechten niet te veroordelen. Jona was een profeet. Hij was niet uit de wil van God. Hij volvoerde die precies. Hij moest dat doen voor een teken. Alles gebeurt niet door toeval, het gebeurt voor een teken. Eens moest een profeet met een prostituee trouwen en kinderen bij haar verwekken. En er lag er eentje gedurende 340 dagen op zijn zij, keerde zich toen op zijn andere zij. En anders trok ze kleren uit en dat deden ze allemaal om tekenen te zijn. Zie je? En Jona moest dit doen als een teken. Bedenk dat Abraham met Hagar moest trouwen, tegen zijn eigen wil in. Toen Sarah hem de dienstmaagd gaf, maar hij weigerde. Maar God verscheen aan hem en zei, luister naar Sarah, want de vrije vrouw zal geen erfgenamen zijn met de slavin. Ze moest het kind uitwerpen. Wat betekende het? Een teken. Het zijn allemaal tekenen. God doet dingen voor tekenen. En Jona was een teken. Als u nu opmerkt, Jezus verwees hiernaar. Een zwak, boos en overspelig geslacht zal naar tekenen uitzien. En die zullen ze krijgen. Want zoals de profeet Jona in de buik van de walvis was gedurende 3 dagen en 3 nachten, zo zal het met de zoon des mensen eveneens zijn. Zie, hij zal in het hart der aarde zijn gedurende 3 dagen en 3 nachten. Waar was Jona dan een teken van? Hij was een teken van de opstanding. In orde. Wel nu. Als er ooit een bedorven generatie was, dan nu wel, waarin wij leven. Wij weten dat. Het is bedorven op het geestelijke, lichamelijke, seksuele vlak en alles. Het is bedorven. Een boos geslacht. Ongelovigen. Ik vermoed erger dan we ooit hebben gehad. Het zijn de kerkelijke soort ongelovigen. En dat zijn de ergste om mee te handelen. Ik ben een zendeling. Ik was op het veld. En zagen waar ze de heidenen naar voren brachten, die zelfs hun rechter van hun linkerhand niet konden onderscheiden. Dat wisten ze niet. Wel, hij komt in die toestand.
Hij heeft dan nooit over God gehoord. Nu wil hij iets zien. En zodra je aan hem kunt bewijzen wat een waarheid is, zal hij het aannemen. Maar de geleerde heiden... Kijk, dat is een vreselijk woord om te gebruiken, maar het is de waarheid. Kijk, de heiden met opleiding, hij wil er zijn eigen mening over vormen. Zie, hij weet er zoveel over. Hij kan zich niet vernederen tot eenvoudig geloof om naar Gods woord te kijken. Zo was het ook met deze Farizeeën in die dag. Ze konden niet in eenvoud naar het woord kijken. Daar was het, maar ze wensten het niet te zien. En het jammerlijke ervan is dat ze eigenlijk blind waren. God deed dat voor een teken. Kijk dan naar vandaag. Het teken dat dit boos geslacht waar wij in leven zal zien, dat zal het teken van de opstanding zijn. Hij ziet dat er één zal zijn. Een boos en openspelig geslacht zoekt een teken en zij zullen het teken van Jona ontvangen, de opstanding. En dat is dit boos, openspelig, bedorven geslacht waar wij wereldwijd in leven. Denk niet dat u het allemaal in New York hebt. U hebt dat niet. Het bevindt zich over de hele wereld. Denk niet dat Amerika de enige is die ze heeft. Ze bevinden zich over de hele wereld. Juist, overspelig, geslacht. Deze zijn die het teken van de opstanding gaan ontvangen. Gedurende al deze dagen hadden we Boeddha, Jeshiiten, Jains, allerlei soorten godsdienst. Duizenden soorten, rondom de wereld. En ieder kan u meenemen naar het graf van hun grondleggers. Maar het christendom heeft een leeg graf. Zie, niet alleen dat, maar je kunt deze mensen bijvoorbeeld niet vertellen, hij leeft in mijn hart. Ze zullen je regelrecht naar zijn woord toebrengen. Dat zullen ze zeker doen. Ze zullen u regelrecht naar zijn woord verwijzen. Ja, u kunt geen psychologie aan de heiden verkopen, ziet u, omdat zijn God ook in zijn hart leeft. Ik zag de Mohammedanen op straat liggen en Allah, Allah zeggen, tot ze zo hysterisch werden dat ze de splinter van iets konden pakken en het door hun vingers steken en er niets van voelden. Ik zag een man in Zurich, Zwitserland, een zwaard nemen en er stak het dwars door zijn longen. Op deze manier, en stak het er helemaal doorheen. En ze lieten een arts op het podium komen en ze goten water aan de ene kant, zodat het er aan de andere kant weer uitkwam. Trok het eruit en het bloedde niet. Ziet u, nemen een lancet en streken deze door hun kin en verder omhoog door hun neus. Nou, je kunt maar beter weten waar je het over hebt wanneer je tot een dergelijke man over God gaat spreken. Dan kun je maar beter weten. Alleen psychologie zal niet werken. Hij zal je dan heel snel laten weten. Je moet weten waar je het over hebt. Maar onthoud dat de God die bij Elia stond op de berg Karmel, dat hij vandaag nog precies dezelfde God is. En ik heb het hem voor letterlijk honderdduizenden mensen zien doen, zie. Zag daar tientallen toverdokters staan om je uit te dagen. En let dan op de Heilige Geest wat hij doet. Zie, u hebt de boeken gelezen en u weet ervan. En ondertekende uitspraken van wat God doet. Hij is nog steeds God. Hij is aan zijn woord gebonden. Nu is hij ten opzichte van uw verlangens niets verplicht. Hij is verplicht zijn eigen woord te houden. Zie. Nu vinden we hier deze heidenen. De wijze waarop zij zouden handelen. Nu heeft God in deze laatste dagen beloofd dat hij aan het boos en overspelig geslacht het teken van zijn opstanding zou tonen. Dat hij niet dood is. Hij is levend. Hij houdt ieder woord. Hij leeft het rechtstreeks door u heen. Een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, zei hij. Zei Jezus, toch zult gij mij zien. Spreken tot de gelovigen. Zie, want ik is een persoonlijk voornaamwoord. Ik zal met u zijn, zelfs in u. Tot aan het einde der wereld, de volleinding. En de werken, Johannes 14, vers 12. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Dezelfde werken. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hebreeën 13, vers 8. Nu is de gemeente opgekomen door een aantal gemeentetijdperken. Na het eerste, het gemeentetijdperk van Efeze, van de Bijbel. En zo de Heere wil ik, voordat we hier vandaan gaan, over een klein onderwerp spreken, genaamd de aftelling, om te zien waar wij vandaan zijn gekomen en hoe we zijn doorgegaan. Let op, bij het gemeentetijdperk van Efeze en deze andere tijdperken, hoe het in de donkere middeleeuwen terechtkwam, 1000 jaren van duisternis, en toen kwam Luther, die de eerste hervormer was, eruit met rechtvaardiging. Hier komt Wesley met heiligmaking, hier komen de pinkstermensen met de doop van de Heilige Geest. De gemeente geraakt voortdurend in de minderheid, grotere krachten. Als de vijand binnenkomt als een vloed, zal de geest van God er een standaard tegenop richten. En nu hebben wij het pinkstertijdperk verlaten. Nu komen wij tot waar het lijkt op de piramide. Geen piramideleer nu, maar ik bedoel zoals beide piramides. Als de deksteen komt om daarop te passen, dan moet deze zijn afgeslepen. Er moet een bediening in de gemeente zijn, de ware gemeente van de levende God, zodat wanneer de deksteen komt, Christus, of de bediening van Christus en Christus daar precies tezamen in zullen passen. Dat zal dan de verlosser terugbrengen om het hele huis van God naar de heerlijkheid te brengen. De Methodist, Baptist en Presbyteriaan door de geweldige tijdperken van reformatie die eruit zijn gekomen en hun leven gaven in vervolgingen en dergelijke voor Gods koninkrijk. Maar die steen komt. Jazeker, die zal zeker komen. God zal hem zenden. Daarop zal het gehele gebouw worden samengevoegd. Zie, nu, we zien deze tekenen omdat we de bediening van Christus smaller zien worden tot het komt tot de complete bediening van Christus in de volheid van de Heilige Geest. Het was dezelfde Heilige Geest onder Luther, rechtvaardiging, toen heiliging onder Wesley, de boodschapper, toen de doop van de Heilige Geest. Dat maakt drie. Geen drie stappen van genade, maar als ik het zo mag noemen, drie gradaties. Zoiets als dit, let op, als een baby wordt geboren, zijn er drie dingen die met de geboorte samengaan. Het eerste bij een normale geboorte, u volwassenen luister nu goed, want de jonge kinderen kunnen dit helemaal niet vatten, maar laten zien, het eerste bij een normale geboorte is water, dan bloed, dan leven. Zie? Nu diezelfde dingen gaan samen met de nieuwe geboorte. Water, bloed, geest. De elementen die uit zijn lichaam kwamen, zijn het die zijn lichaam vormen. Wat van zijn lichaam komt, is het materiaal dat nodig is om zijn bruid te maken. Want bij Adam werd zijn bruid uit zijn lichaam genomen. Christus, zijn bruid, werd uit het lichaam genomen. En toen Christus stierf, waren er drie elementen die uit zijn lichaam kwamen. Water, bloed, geest. Rechtvaardiging door geloof, water. Heiliging door het bloed, de doop van de Heilige Geest. Nu moet deze laatste grote stap tot volmaaktheid komen. De Heilige Geest moet zo volmaakt in die gemeente leven, dat het zal maken dat het hoofd en het lichaam zich verenigen. Zie? Dat is het lichaam. Hij is het hoofd van het lichaam. Nu ontdekken wij dat hij voor deze laatste dagen beloofde dat dit zou worden gedaan. Dat ontdekken wij. Wel nu, Jona. Ik zei dat veel mensen van Jona hebben gezegd, wel, die kerel was een ongelovige. Nee, dat was hij niet. Er werd van hem verwacht dat hij naar Nineveh zou gaan. Dat is helemaal juist. Want het was een grote stad, vol zonde. En misschien woonden er 500.000 mensen in. En ze waren slecht, erg slecht. Het was een grote handelsstad. En hun beroep bestond voornamelijk uit visserij, naar ik begrijp. Dus waren zij dat? Hij werd daarheen gezonden, maar hij stapte op het verkeerde schip en ging naar Tarsus. Nu zijn er veel mensen die beweren dat hij het niet wilde. Ik geloof dat het helemaal door God was gepland. Ik las een kort verhaal wat wellicht nu kan worden aangehaald, om Jona enigszins te rechtvaardigen, om duidelijk te maken wat ik wil gaan zeggen. Wel nu, toen Jona het verkeerde schip nam, was het eerste, weet u, dat hij de verkeerde kant opging en dat ze in moeilijkheden kwamen. De winden begonnen te waaien, de golven begonnen te bulderen en iedereen dacht dat het schip zou gaan zinken. Maar Jona was diep in slaap en ze zeiden, hey, sta op, slaapkop en roep je God aan. En Jona beleed dat hij verkeerd had gedaan. Hij zei, bind mijn voeten en mijn handen maar vast en gooi me overboord, dan zal de storm stillen. En dat deden ze. En God had een grote vis toebereid. Nu hoorde ik niet lang geleden een wetenschapper uit Louisville, Kentucky, spreken in de buurt van Jeffersonville, waar ik vroeger woonde. Ze hadden daar een skelet van een walvis op een dieplader liggen en deze kerel was aan het uitleggen, deze wetenschapper. En vertelde hoeveel tanden die had en oh, ik weet het allemaal niet meer. Dus tenslotte zei hij, u kent dat Bijbelverhaal wel, wat niet waar is. Hij zei, dat was gewoon te veel voor mij, dus ik ging wat dichterbij staan. Ik dacht, ik ben benieuwd wat hij zou gaan zeggen. Hij zei, het Bijbelverhaal van de walvis die Jona doorslikte. Hij zei, ik wil dat u mensen kijkt, hoe zou een man door zijn keel kunnen, als je nog niet eens een honkbal door zijn keel kunt gooien? Dus hij zei, dat klopt niet. Ik kon het niet verdragen om deze ongelovigen zulke dingen te laten zeggen. Ik zei, neem me niet kwalijk, meneer. Hebt u de Bijbel wel eens gelezen? Hij zei, ja, zeker. Wel, zei ik, hoe kunt u dan zo'n uitspraak doen? God zei helemaal niet dat het een walvis was. God zei dat het een vis was. Wel, dat zou een walvis moeten zijn. Ik zei, nou laten we aannemen dat het een walvis was. Dat was een speciaal toebereiden. Want God bereidde een vis voor hem. Deze was speciaal. Hij zou er een kunnen maken waar een hele goederenwagon in kan rijden. Hij is God, ziet u? Dus dat is waar. Wel, wij willen deze dingen niet geloven. Of deze Bijbelverhalen. God bereidde deze vis voor Jona. Het was een speciale vis. Dus hij slokte Jona op. En nu bevond hij zich beneden in de buik van de walvis. En zijn handen waren achter hem vastgebonden. En zijn voeten samengebonden. Nu kunt u zich voorstellen in wat voor een toestand die man was. En die walvis zou hoe dan ook, zoals iedere andere vis, waarschijnlijk door het water heen en weer zwemmen totdat hij zijn voedsel heeft gevonden en dan gaat hij naar de bodem van de zee. Als u uw goudvisje eten geeft, let er eens op hem. Zodra zijn buitje vol is, gaat hij naar de bodem van de zee en spreidt zijn kleine vinnen uit. Daar rust hij uit, ziet hij, omdat hij zijn voedsel heeft gevonden. Wel, toen deze vis de profeet had gevonden en hem had doorgeslikt, wel, toen moest hij naar de bodem van de zee zijn gegaan. Nu weet ik niet of hij dit deed, maar ik zeg dat het mogelijk is dat hij dit heeft gedaan. En deze man bevindt zich hier nu. En nu zijn wij altijd, het is te erg, maar wij zijn altijd geneigd om te wijzen op, of Satan die wijst ons op onze symptomen. Wel, als er iemand symptomen had kunnen hebben, was het Jona wel. Zie, kijk overal waar hij heen keek. Was het de maag van de walvis, ziet u? Maar weet u wat hij zei? Wel, het zijn leugensprekende ijdelheden. Hij zei helemaal niet, ik zal hier nou gaan kijken. Hij zei, nogmaals zal ik opzien naar uw heilige tempel. Want hij wist dat toen Salomo bad en deze tempel inwijdde, dat hij zei, als uw volk op enige plaats in problemen is en naar deze heilige plaats kijkt en bidt, hoor dan vanuit de hemel. En hij had vertrouwen in een Salomo's gebed, een man, een aardse man zoals u en ik, die enige tijd later terugviel. Zijn vrouwen trokken hem bij God vandaan. Maar zijn gebed werd door God verhoord en onder deze omstandigheden kon hij geloof hebben. Hoeveel te meer geloof behoren wij dan te hebben? Daar wij niet behoeven te kijken naar een tempel die door een man werd gebouwd, maar naar de hemel zelf, waar de Zoon van God aan de rechterhand van zijn majesteit zit, met zijn eigen bloed, voor immer levend om bemiddeling te doen. En er bestaat niet één van ons die dergelijke symptomen heeft. We zien voortdurend dat er mensen worden genezen in de tegenwoordigheid van God. We zouden nooit naar onze symptomen moeten kijken. Het zijn leugensprekende ijdelheden. Zie op naar God. Dat is degene die de belofte maakte. We ontdekken nu dat wat er ook plaatsvond, God op de een of andere manier zuurstof bij die profeet kreeg. Hoe weet ik niet? Maar overeenkomstig de Bijbel leefde hij gedurende 3 dagen en nachten. En ik weet niet hoe ver thuis het was. En hoe ver dat bij Nineve vandaan was. Hoe ver ze zich op zee bevonden. Maar Jona bleef in leven overeenkomstig de schrift gedurende 3 dagen en nachten. Hij riep hem. En u zegt dat, dat is onmogelijk. Hoe zit het dan met het roepen van Lazarus? Nadat hij 4 dagen dood was geweest, zie. En op een dag zal hij ons roepen als hij met 10.000 jaar dood. Er maakt geen enkel verschil, ziet hij, het zal hetzelfde zijn. En kijk, hij is God. Nu vinden wij hem hier. En hij is onderweg naar Nineveh. De walvis gaat rechtstreeks door het water heen, alsof hij een taxi is. Een taxi die over de bodem van de zee rijdt. Regelrecht naar Nineveh toe. En het moet ongeveer op het middaguur zijn geweest. Nu waren deze mensen vissers. En ze waren bezig hun netten binnen te halen enzovoort. Maar het waren beroepsvissers. En ze waren heidenen. En ze aanbaden afgoden. En een van hun goden, zoals de Indianen hier in Amerika gewend waren, dat de grizzlybeer een god was. Hij was een god die door de heidense Indianen werd aanbeden voordat ze tot het christendom waren gebracht. En ze hadden een god van kracht. En mij werd verteld dat de walvis in Nineveh de zeegod was, omdat hij de meester is van de zee. Hij kan alles verzwelgen. En rond het middaguur komt hier hun God aan, omhoog uit de zee, doet zijn mond open en de profeet wandelt regelrecht de oever op. Geen wonder dat ze geloofden, zie, ze geloofden het beslist, omdat de profeet die de boodschap bracht uit de mond van hun God kwam. Bekeert u, anders zal deze stad omkomen, zie. Dus hij was niet uit de wil van de Heer. Hij deed het juist daar God alles ten goede laat werken voor degenen die God lief hebben. Zo is het. En die naar zijn voornemen geroepen zijn. Jezus verwees naar hem. Dan nog één voordat we sluiten voor de gebedsrij. Hij verwees ook naar Salomo. Wel nu als God een gave naar de aarde zendt en de mensen respecteren het, dan is dat altijd een gouden eeuw voor dat volk. Maar wanneer zij het verwerpen, loopt het voor dat volk altijd uit op chaos. Dat doet hij in ieder tijdperk. Kijk, Les, kijk wat het betekende toen zij Jezus verwierpen en toen zij de profeten verwierpen enzovoort. Maar in Salomo's tijd geloofden zij allemaal. Salomo had de gave van onderscheiding. God gaf het aan Salomo en de mensen geloofden het allemaal van harte. Het werd bijna het duizendjarig rijk genoemd voor het Hebreeuwse ras van die tijd. Het was de gouden eeuw, Salomo's tijdperk, geen oorlogen of zoiets. Hij zorgde voor voorspoed. Ze bouwden de tempel en al deze grote dingen die ze gedurende het tijdperk van Salomo bouwden, omdat hij een type was, de zoon van David, de vleeselijke zoon van David. Nu ontdekken wij dat in deze tijd, toen zij de tempel en van alles bouwden, iedereen die gaven die God hem had gegeven, respecteerde en ze maakten hem zelfs tot hun koning. En zijn faam ging overal heen. Ik vertel u, Amerikanen, als wij slechts de gaven, de heilige geest die God tot ons heeft gezonden, zouden respecteren, dan zouden we ons niet bezorgd moeten maken over de Russische astronauten en de atoombommen en dergelijke. Wel, onze veiligheid is Christus. Zie? Hij is onze veiligheid. Maar het probleem is dat hij ons de gave schenkt en wij het bespottelijk maken. Precies zoals zij deden. Dat is de oorzaak dat we voor het oordeel staan. Dat krijgen we. Het zal gaan toeslaan, want God heeft geen aanzien des persoons. Als God deze wereld laat gaan, dit New York, dit Amerika, deze wereld laat gaan met wat er nu wordt gedaan, zonder er oordeel op te brengen, dan zou hij als een rechtvaardig God verplicht zijn om Sodom en Gomorra te doen opstaan om zich te verontschuldigen. Dat hij ze heeft verbrand. Want hij verbrandde hen voor precies hetzelfde wat wij nu aan het doen zijn. Zie? Dus hij beloofde dat het op deze manier zou zijn. Nu, we zagen dat in de dagen van Salomo, kunt u zich dat voorstellen, iedereen over God sprak. Oh, Salomo's geweldige kracht van onderscheiding. Dat was een gave die kon onderscheiden. En iedereen was erover aan het opscheppen. Er bestond geen verwarring. Bijvoorbeeld, nee, ze geloofden het allemaal. En de roem verbreidde zich in iedere natie. En de naties werden bevreesd voor Israël. Niet omdat zij een beter leger hadden, maar omdat God met hen was. Dat is het wat vrees brengt. God was met hen. Oh, wat behoorde dat bij ons te zijn, die beleiden een christennatie te zijn. Het is te erg dat denominaties en dergelijke ons in zo'n toestand hebben gewrongen, dat we vandaag allemaal onze vorm kwijt zijn en niemand weet nog amper wat te geloven. En merk op dat de roem van Salomo helemaal terecht kwam in Sheba. De koningin hoorde het, ze was een heiden. En alles, de enige manier die ze toen hadden, ze hadden geen televisie en dergelijke dingen die wij vandaag hebben, of de krant. De enige manier die ze hadden om een boodschap te verzenden was van lip tot oor. En ongetwijfeld zou de kleine koningin naar buiten gaan als er een karavaan binnenkwam en zeggen, bent u de Palestina gekomen toen u op de draagweg was? Ja, is het zo wat zij zeggen? Oh, dat zou u moeten zien. Er is niets mee te vergelijken. Die mensen daar hebben een opwekking. Oh, het is een wereldwijde aangelegenheid. Oh, ze hebben een wonderbare opwekking. En hun God heeft hun koning gezalfd. En hij heeft de gave van onderscheiding. En u hebt nog nooit zoiets dergelijks gezien. Er bestaat niets wat deze wijsheid kan overtreffen. Hij kan alles vertellen. Het gaat boven de wijsheid van een mens uit. Het is een onderscheiding van God. En zij alle. Wel, zij hoorden dat. Weet u, geloof komt door horen. Het horen van het woord van God. Niet het horen dat we Methodist zijn, Baptisten van Pinksteren, maar het horen van het woord van God. Zie, geloof komt door het horen. En terwijl zij het hoorden, begon zij te hongeren. Want nu, zij besloot, nadat zij dit alles had gehoord, voordat ze er iets over zou gaan zeggen, dat ze er zelf heen wilde gaan om het te zien, voordat ze er commentaar op gaf. Oh, zou dat niet fijn zijn als we dat allemaal zouden doen? Zie, hoewel ze ongetwijfeld vele boekrollen ter hand had genomen, de Bijbel van de profeten, van wat zij hadden geprofiteerd om te zien wat het karakter was van hun Jehovah God. Nu moest deze kleine koningin heel veel tegenstand overwinnen voordat ze daarheen ging. Omdat ze een heidin was, moest ze in de eerste plaats naar haar priester toe gaan en om toestemming vragen omdat ze een koningin en een lid van de kerk was. Ik kan me dus voorstellen dat ze naar de priester toe gaat en zegt, vader, kan ik naar Israël gaan om kennis te nemen van enige wijsheid van deze grote man, Salomo, aan wie hun God wijsheid heeft toebedeeld? Ik kan hem horen zeggen, mijn kind, Zoiets zou ik nooit van jou hebben verwacht. Onze denominatie werkt niet samen in die opwekking. Maar u weet wel hoe het vandaag zou zijn. Ik maak het nu natuurlijk van iets verhevens tot iets belachelijks. Maar nu vandaag zou diezelfde geest dat zeggen. Kijk, dezelfde geest zou het zo naar voren brengen, op die manier beamen. Toen, dat moet je niet doen, zie je, want deze mensen zijn tenslotte, het zijn fanatici. Ze geloven in allerlei soorten tekenen en dergelijke, maar wel zie je, iedereen weet dat het een club fanatici zijn, zoals zeeën die opdrogen en alle soort zaken die ze hadden, daar is niets van waar. Kijk, het is slechts een verhaal dat werd verteld, of een lied dat werd gezongen of zoiets, en er is niets van waar. Maar weet u, als echt geloof het hart raakt, dan begint men te hongeren. Men wil het zien. Er bestaat geen levend wezen dat niet voorbij het gordijn van de tijd zou willen kijken. Waar kwam ik vandaan? Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Van al de fijne boeken die zijn gelezen, de belangrijkste boeken die zijn geselecteerd, daarvan bestaat slechts één boek dat openbaart wie u bent, waar u vandaan komt en waar u naartoe gaat. Dat is het, dat is het. En het laat ons ook voorbij de voorhang kijken om het te zien. Nu, toen zij dit zagen gebeuren en zij erover hoorden, toen zei ze, ik zal toch gaan. Dus ongeacht wat de bisschop zegt of wat er ook was, ze is vastbesloten hoe dan ook te gaan, omdat ze iets echts wil zien. Iets. Wel, toen heeft de priester misschien tegen haar gezegd, nu kijk eens dochter, je bent de koningin. Je moet geen contact zoeken met dergelijke mensen. Het maakt me niet uit, ik ben een menselijk wezen dat ook moet sterven. Wel nu, als er zoiets dergelijks aan de gang zou zijn, dan zou het precies hier in onze eigen kerk zijn. Natuurlijk is die geest even min dood, zie. Ja, het moet bij ons komen, anders is het niet goed. Wel, misschien heeft ze gezegd, ik ben hier geweest sinds ik een klein meisje was. Er werd opgedragen en ik heb al deze afgoden en beelden gezien enzovoort. En u hebt over ze verteld dat ze goden zijn. Mijn grootmoeder hoorde hierbij en mijn overgrootmoeder en mijn bedovergrootmoeder. En niet één ervan heeft enig teken getoond, enig teken van leven. Ze zeggen dat dat leven is. Er zouden nog wat meer mensen mogen zijn met dat soort idee wat die koningin had. Precies hier in New York en over de hele wereld. Ik wil het zelf zien. En ik zie deze afgoden niet. Ik hoor u allerlei boeken lezen en gebedenboeken enzovoort. Maar wat is het? Ik zie nooit één beweging van iets dat leeft. Het is allemaal dood. Wat theologie of zoiets. Mijn hart hongert ernaar om het te zien. Waar is ergens een God? Waar is hij? Oh, mag de wereld daarnaar hongeren. Waar is hij? Als hij ooit God was, moet hij nog steeds God zijn. Als hij dat niet was, stierf hij. Zie, hij is dezelfde, zei de Bijbel, gisteren, vandaag en voor immer. U let op. Haar hart begint nu te hongeren. Dus toen kreeg zij een goed idee. Ze zei, ik zal behoorlijk wat geld meenemen en wat reukwerk en spul, mirren. En als het die zaak juist is, zal ik het gaan ondersteunen. Als het niet juist is, zal ik het laten gaan. Ze zou Pinkstermensen beslist iets kunnen leren. Iets ondersteunen wat u een heilige rol noemt en van alles en nog wat, zie. En dan ondersteunt u het toch nog. Zie? Oh, en de gave van wijsheid behoort in de gemeente te zijn. Let nu op. Dat heeft betrekking op voorgangers. Let nu op. Toen zei ze dit. Ik zal mijn geschenken meenemen en als het niet waar is, kan ik mijn geschenken mee terugnemen. Dat is goed. Nu staat de kleine dame gereed om te gaan. Ze neemt een paar eunuchs mee, al dit geld en haar dienstmaagden. Denk nu eens aan de afstand die ze moest afleggen om uit te vinden of dit juist was of niet. Zie, meet het uit op uw atlas, van Palestina, vanaf Palestina tot Sheba. Het is precies 90 dagen, drie maanden op de rug van een kameel. Ze had moeilijkheden. Ze kon niet komen in een Cadillac met de airconditioning zoals wij. Maar zij kwam de hele weg van het uiterste deel van de beschaving, de wereld in die tijd, om de wijsheid van Salomo te horen. En mensen wonen aan de overkant van de straat en willen niet komen luisteren naar iets wat groter is. Geen wonder dat Jezus zei, ze zal in het laatste dagen opstaan en dit geslacht veroordelen. Ze had problemen onderweg. Denk aan de zonen van Ismaël. Deze snelle rijders daarginds, die waren woestijnrovers. Hoe gemakkelijk zou het zijn geweest voor een grote bende van deze Ismaëlieten om deze kleine koningin te overvallen en deze paar eunuchs te doden en alle schatten mee te nemen. Maar er is iets mee, dat wanneer het hart naar God begint te hongeren, problemen niet zo erg meer lijken. Je bent vastbesloten, ongeacht hoe iemand je noemt. Ze kunnen je noemen wat ze maar willen, ze kunnen zeggen wat ze maar willen, ze kunnen proberen je elk struikelblok in de weg te leggen. Maar als je dorst naar God, zal je het ergens gaan vinden. Dat is alles, Sidi. Niets zal u kunnen stoppen. Uw man zal u niet kunnen stoppen. Uw vrouw zal u niet kunnen stoppen. Uw kerk zal u niet kunnen stoppen. Uw voorganger zal u niet kunnen stoppen. Er bestaat niets dat een heilige bij zijn God vandaan kan houden, als hij het werkelijk wil zien. Nee. Ze dacht er zelfs helemaal niet aan. Je denkt er helemaal niet aan wat die zal gaan zeggen, wat moeder zal gaan zeggen, wat vader zal gaan zeggen, of wat manlief zal gaan zeggen. Als je komt om uit te vinden dat Jezus Christus werkelijkheid is en u hoort dat hij leeft, dan zal niets u gaan tegenhouden. Wanneer die honger, dat zaad daar ligt, dat is voorbestemd van voor de grondlegging der wereld. Wanneer het licht daar treft, dan komt het snel tot leven. Deze vrouw was dat type zaad, ofschoon ze een vreemdeling was, een heidin. Bedenk, nu dat zij waarschijnlijk 's nachts moest reizen in de Sahara woestijn, was het zo heet. En zij had 's nachts gereisd. Misschien las ze de boekrollen. Nu zullen we gaan ontdekken wat de profeet hier sprak, hoe God was. Ik zal de geheimen van het hart openbaren. En wanneer er iemand onder u is, die geestelijk is of een profeet, zal ik de Heer mijzelf aan hem bekendmaken, in visioenen tot hem spreken. En als komt te geschieden wat hij spreekt, hoor hem dan. Ik zal het uitzoeken, als ik daar kom. Dat is hoe die God is, ik ga het uitzoeken. Bemerk nu, na enige tijd arriveerden ze tenslotte bij de opwekking die aan de gang was. Het was een opwekking, ze arriveerden dus. Nu kwamen ze niet alleen om alleen te zeggen, ik zal naar binnen gaan en even gaan zitten. En als ik hem één woord hoor zeggen dat niet in overeenstemming is met mijn geloofsleer, dan ga ik er vandoor. Nee, ze zal bij het oordeel zijn om dat soort te beoordelen. Zie, zij kwam om te blijven totdat ze volkomen overtuigd was. Als wij dat slechts konden doen. Eenvoudig, eerbiedig zijn en stilzitten en zeggen, dit is iets dat eruit ziet alsof het echt is. Ik weet het niet. Ik zal het niet bekritiseren. Ik zal rustig blijven zitten en ik zal opletten. Dan zal ik het met de schrift vergelijken en zien of het juist is. Dat bent u aan uzelf verplicht. Wel nu, zij kwam van de uiterste delen der wereld. Waarschijnlijk betrad ze het binnenplein van de tempel en zette daar haar tenten op en wat meer. En wellicht, nu zal ik hier een drama van maken voor de jongelui enzovoort. Waarschijnlijk klonk de bazuin die morgen toen de kerk openging. De priesters bliezen op de bazuinen en de muziek speelde enzovoort. En al de kinderen begonnen naar binnen te gaan. En waarschijnlijk stond haar stoel helemaal achteraan. Gewoonlijk gaat het op die manier. En ze kwam helemaal achteraan terecht. Wel, ze lette op toen dominee Salomo eraan kwam. En ze stelde hem voor. En hij sprak tot de mensen. Las de schrift. En ze baden. Toen kwam het eerste geval naar voren. Toen zei ze, nu zal ik eens zien hoeveel onderscheiding dat is. En toen zij die onderscheiding zag, toen schoof ze, vermoed ik, bij de volgende dienst, een paar stoelen naar voren. Misschien. Als het onheilig klinkt, vergeef me. Misschien werd haar gebedskaart die ene avond niet opgeroepen, ziet u? Ze moest een beetje wachten. Ik probeer nu iets aan de mensen duidelijk te maken, begrijpt u? Ziet? En misschien was het dat niet, maar hoe het ook zij, tenslotte lette ze op geval na geval en ze was overtuigd. Maar wacht tot het bij haar gebeurde. Dat was wat ze wilde. En in de Bijbel staat dat toen zij in de tegenwoordigheid van Salomo werd gebracht, er niets was, geen vraag in haar gedachten, of Salomo openbaarde aan haar al de dingen die zij in haar leven nodig had. God deed dat. En toen hij dit deed, toen overkwam het haar. En ze stond op en ze zei, alles wat ik heb gehoord is waar en meer dan dat. Ze zei, en gezegend is de man die hier dagelijks zit en die grote gaven ziet werken. Dat geweldige teken. Gezegend zijn de mannen die hier bij u zijn en deze zaak dagelijks zien. Zij aanvaarde God. Zij had iets echts gezien. Haar hart was in beroering gebracht. Ze had iets gevonden wat onvervalst was. Iets wat geen dode leerstelling was. Iets wat geen afgod was. Het was een levende God. Wel nu, geen wonder dat Jezus zei dat de koningin van het zuiden op zal staan in het oordeel met deze generatie en het zal veroordelen. Want zij kwam van de uiterste delen der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En ziet, een grotere dan Salomo is hier. En zelfs in de dagen van de Heere Jezus, de Immanuel, God, vlees gemaakt. God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. Hij was het levende woord. En in die dagen vertelde hij hun, die zijn bediening van dat type bekritiseerden, zelfs dat hij ze zou vergeven. Hij zei dat wanneer de Heilige Geest komt, u hebt 2000 jaar meer onderricht van de Bijbel gehad dan zij daar hadden. 2000 jaar meer dat de Heilige Geest over de aarde heeft bewogen. Als zij nu die generatie veroordeelt, wat zal ze dan met deze generatie doen? Een grote dan Salomo is hier. De kleine dame zag iets echts. Ik heb dit kleine ding eerder verteld, maar ik geloof dat het de moeite waard is om het nu opnieuw te vertellen voordat ik de gebedsrij oproep. Ik hou van jagen. Het is als mijn tweede natuur. Ik hou ervan. Mijn bekering heeft dat niet meer uit me weggenomen, omdat ik ervan houd om de wildernis in te gaan. Gewoonlijk jaagde ik hier in het noorden. En jaren geleden was ik gewoon om hier te jagen in de Adirondack. Ik zou erheen gaan en naar de top van de bergen klimmen om te zien hoe de zon opkomt en ondergaat en huilen en daar gedurende weken buiten verblijven en God horen spreken door de natuur. Daar is het waar hij, mijn eerste Bijbel was de natuur. Om te zien hoe een zaadje in de grond valt en dan vriest het zo diep. En het zaad barst open, de pulp loopt eruit en niet het teken dat u kunt zien is weg. Maar de volgende lente leeft het opnieuw. Zie, God bereidde er een weg voor. Als hij een weg voor het zaad bereidde om opnieuw te leven, zei ik, dan is er een weg voor mij om opnieuw te leven. Dat is juist. Dus dat was mijn eerste Bijbel. Meestal ging ik jagen met een kleine Yankee hier vandaan, die een fijne jager was, maar in zijn hart erg vreed. En hij was ik neem aan dat hij een goede man was. Hij was een fijne vent om mee te jagen. En je hoefde je nooit druk te maken dat je hem moest gaan zoeken, want hij wist waar hij was. En we jaagden, maar hij was echt zeer wreed in zijn hart. En ik zei dikwijls tegen hem, waarom ben jij zo wreed? En nu, niet om die man belachelijk te maken of zoiets, maar hij had ogen die op een hagedis leken. En dan keek hij naar me en zei, schiet toch op, prediker. Kom tot jezelf, Billy. Je kunt niet tegelijkertijd een jager en een prediker zijn. Hij zei, weet je, je bent te weekhartig. En dan doodde hij expres jonge hetjes om mij mezelf slecht te laten voelen. Die kleintjes, ik haat het om ze te doden, dus hij zei, het is in orde als de wet zegt dat je een jong hetje mag doodschieten. Dat is in orde, maar niet om ze alleen maar voor de lol dood te schieten. Abraham doodde een kalf en God at dat dier. En dat is in orde, ziet hij. Dus het gaat niet om de grootte van het dier, maar niet om het zomaar te doden, om gemeen te zijn. Dat is wat mij betreft moord. Ik vind dat die kleine behoren te blijven leven. Als je hem nodig hebt, als de wet zegt dat je mag nemen, dan is het in orde. Weet u, ik was gedurende 7 jaar opzichter van het reservaat. Dus toen was dat was gedurende de tijd dat ik diende in de Baptistenkerk. Dus toen met deze knaap die daar zo vreed mee omging, in een bepaald jaar ging ik daar omhoog en hij had een fluitje gemaakt voor zichzelf. Nu geef ik daar de baptistenmensen niet de schuld van zitten. Nee, ik bedoelde dat niet op die manier. Ik was nog niet op het veld. Ik wilde gaan werken. Ik heb altijd gewerkt totdat ik wegging voor dit evangeliewerk. Maar toch heb ik niet meer in mijn leven een offer opgehaald, ziet u? Dat is juist. Ik heb nog nooit iemand om een stuiver gevraagd. Ik wil dat mijn leven spoedig tot het punt komt dat ik iets heb te zeggen zoals Samuel daar stond en zei, heb ik u ooit iets in de naam des Heren verteld en dat het kwam te geschieden? Heb ik ooit geld van u aangenomen, uw huishoudgeld? Kijk, dat is juist. Ze zeiden nee, dat hebben we niet, maar ze wilden een koning hoe dan ook. Dus waarschijnlijk is dat de wijze waarop het uit zal lopen. Zo gaat het meestal. Maar deze kerel, ik mocht hem en in een bepaalde herfst ging ik daarheen en hij had een fluitje uitgevonden waarop hij kon blazen, zodat het net klonk als een reekkalf. Dat is het kleintje van de reden dat zijn moeder roept. Dus nu zei hij, kun je wat laten zien, Billy? En hij liet een fluitje zien waarop hij kon blazen. Ik zei, dat zou je toch niet gaan doen? Hij zei, daar heb je hem weer. Je zult er nooit overheen komen, is het wel? Ik zei, precies niet. Niet om zo te zijn. Dus we gingen jagen en het was laat in het seizoen en ik moest omhoog gaan. En uw jagers hier weten allemaal hoe die kleine witstaartherten daar zijn. Houdini is daar in vergelijking mee totaal geen ontsnappingsartiest meer wanneer zij bevreesd raken. En er was op hen geschoten en er lag een kleine sneeuwbank op de grond. Wat we in het zuiden van die kleine skiffs noemen, ongeveer 12 tot 15 centimeter hoog. Waar je goed doorheen kunt lopen. En we liepen ongeveer een halve dag en ik dacht, wel een kleine thermosfles met hete chocolademelk bij ons.
Met een sandwich waar je wat energie door krijgt. Gewoonlijk gingen we daar even zitten. En als we dan boven op de berg zijn, gaat hij de ene kant op en ik de andere om de terugtocht te maken. Soms zou hij die nacht blijven kamperen. Dus ik dacht, het was ongeveer 11 uur of zoiets. En ik dacht dat hij daar op een kleine sneeuwbank zou gaan zitten. Een kleine plek, een opening met de afmeting van ongeveer 2 keer deze ruimte. En hij ging daar zitten en ik dacht dat we onze lunch zouden gaan eten. En ik begon mijn lunch uit te pakken. En hij haalde dit fluitje uit zijn zak. En hij wilde op het fluitje gaan blazen. En herten zijn echt zeer schuw. Ze zullen onder takken, bossen en dergelijke verblijven terwijl het jachtseizoen aan de gang is. Dat moeten ze wel om te overleven. En hij blies op dit fluitje. En toen hij dat deed, stond precies aan de overkant van die kleine opening een zeer grote hinde op. Wel nu, de hinde is het moederhert. En ze stond op. En ik keek naar haar. Ze was prachtig. Daar was ze, met deze grote oren en enorm grote bruine ogen. En ze keek of ze die kleine zag. En ik keek zo naar mij en hij dacht, dat zou je niet doen, Bert. Dat zou je echt niet doen. Voorzichtig deed hij de kogel in zijn geweer. En hij schoot aan het raak. En ik keek naar hem. Hij blies opnieuw. En het moederhert liep regelrecht die opening in om 11 uur overdag. Nu, dat is ongewoon. Dat zouden ze niet doen. Nee, zeker niet tijdens het jachtseizoen. Op die tijd van de dag toch al niet. Ze liep daarheen. Waarom? Zij was een moeder. Haar natuur was moeder. Ze was een moeder in haar hart. En haar baby was in problemen. En hij riep om haar. En ze zocht naar het kind. Ik dacht, je zult toch zeker niet zo wreed zijn om die moeder dood te zitten die haar baby zoekt. Hij keek zo schuin naar mij, zo, met die hagedisse ogen. En hij pakte dat geweer en hij richtte naar omlaag. Ik dacht, oh, dat zal hij toch zeker niet doen. En die dappere moeder liep naar voren. Stond daar. En toen de grendel omlaag ging op het geweer om de kogel te vergrendelen in de kamer. Toen de grendel omlaag ging, hoorde het hert de grendel. Ze keerde zich om. En ze zag de jager. Hij was zo omhoog gekomen om op haar te schieten. En oh, dat kruispunt van het vizier was recht op haar getrouwe hart gericht. Ik dacht, oh, die grote 30-06, 180 gram kogel zal haar hart er compleet uitblazen. Ik dacht, hoe kan je dat doen? Een moeder die zoekt naar... Hij misleidde haar. Riep of het haar baby was, om haar op die open plek te krijgen en haar dan dood te schieten. Een getrouwe hart, dat zo klopt. Hoe kun je dat doen? Hoe kun je zo wreed zijn? En ik zag hem richten. En het hert, dat normaal gesproken zou wegrennen, stond gewoon stil. Ze was niet bevreesd om te sterven. Haar baby was in moeilijkheden. Nu kijk, zij speelde geen toneel. Ze deed niet alsof. Het betekende de dood, zie. Maar ze kon het niet helpen. Ze was een moeder. Dat was haar natuur. Een moeder. En haar baby, daar zocht ze naar. Het riep. En ze keek rond naar haar baby. Ik kon er eenvoudig niet tegen om deze daad te zien volvoeren. Ik draaide mijn hoofd om. Ik begon te bidden. Ik zei, Heer Jezus, laat het hem niet doen. Hoe kan hij dat doen? Die arme moeder die daar staat en hij gaat haar hart eruit blazen. Wel, ik wachtte en het geweer ging maar niet af. Ik keerde me om te kijken en de loop ging zo. Hij kon hem niet meer houden. En hij keerde zich om, keek naar mij. En uit deze scheefstaande ogen kwamen grote tranen over zijn wangen rollen. Hij greep het geweer, smeet het op de grond en hij greep me vast bij mijn broekspijp op die sneeuwbank en hij zei, Billy, ik heb er genoeg van. Ik heb er genoeg van. Leid mij naar die Jezus waar jij over spreekt. Wat was er aan de hand? Hij zag iets echts. Hij zag iets wat niet gemaakt was. Oh, als wij slechts de christenen konden zijn zoals dat het een moeder was. Zie. Toch heeft Jezus gezegd, zou een moeder haar zuigeling vergeten? Ja, dat kan ze. Maar ik kan u nimmer vergeten. Uw naam is dan in mijn handpalmen gegraveerd. Laten we voor een ogenblik onze hoofden buigen. Hoeveel zouden op dit moment die in goddelijke tegenwoordigheid zijn... terwijl we ons haasten, snel willen zeggen, God, ik bid u nu om van mij een even goede christen te maken als dat het een moeder was. Zodat ik onbevreesd zal zijn. Ik zal u lief hebben, ik wil u lief hebben, zoals dat het lief had. De moeder haar jong lief had. Steek uw hand op en zeg, God zegen u, dat soort liefde te hebben. Onze hemelse Vader, er zitten hier vele, ja, honderden staken hun handen omhoog, dat zij ook die ervaring zouden willen hebben. De reden waarom dat hij dat moederschap kon tonen, die dapperheid, is omdat zij een moeder was. Haar natuur was moeder. O God, maak ons christenen
Onze natuur, christenen, Heer. Niet slechts iets nadoen en zeggen, ik behoor hiertoe of daartoe. Maar maak ons christenen in ons hart. Plant uw woord en liefde in onze harten, Heer. Zodat wij het kunnen zijn en aan de wereld een voorbeeld van christendom en goddelijke liefde tentoonspreiden. Zoals dat oude het die dag deed met haar moederschap. Sta toe, Vader. Ik bid voor iedereen die zijn hand opstak. Mag die ervaring tot hen komen. Misschien bevindt zich hier iemand die niets anders weet dan naar een kerk gaan. Ze hebben nog nooit iets echts gezien. Maar een groter dan Salomo is hier. De Jezus zelf, die dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, mag het wachtende gehoor, terwijl ze vanavond naar de gebedsrij kijkt, de uiting zien van de liefde van God en de waarheid van God, dat zijn woord waarachtig is, dat hij niet dood is, hij leeft voor altijd. En als zij dit zien, mogen zij dan hun levens volkomen aan u overgeven en uw kinderen worden. Liefde in hun hart te hebben, waardoor zij zonder enige vrees zelfs de dood onder ogen kunnen zien. Zoals David zei, ja, al wandel ik door de vallei van de schaduw des doods, ik vrees geen kwaad. Zoals dat moederhert, dat die bossen uitliep, regelrecht in de schaduwen des doods. Regelrecht die open plek op. En David zei, al ga ik door de vallei van de schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad. Gij zijt met mij. God, dat is wat wij allemaal willen zijn. Sta toe, Heer. Ik vraag het in Jezus' naam. Amen. De Heer zegen u. Het spijt me dat ik u zo lang heb gehouden. Het lijkt net of ik bijna niet kan ophouden met praten. Maar we zullen nu voor de zieken gaan bidden. Ik zou graag willen dat u allemaal min of meer op uw plaats blijft zitten gedurende enige ogenblikken. Ik had beloofd dat ik vanavond de gebedstijd door zou laten komen en dat wil ik doen. En ik weet dat er werd verondersteld dat we eerder zouden stoppen dan dit, maar ik weet het van ongeveer. En de beheerder, ik waardeer beslist uw vriendelijkheid, meneer, dat u de lichten niet uitdoet. Mag het licht van God op uw leven binnenschijnen, als het daar nu niet is, om u op een dag mee te nemen naar de heerlijkheid. Wel nu, waar is Billy? Welke kaart heb je uitgegeven? Ah. Van 1 tot 100. In orde. Ze zullen, al zijn we nu gehaast. Normaal gesproken schudden we ze door elkaar. En terwijl de jongen de gebedskaart uitdeelt, schudt hij ze in uw bijzijn. En geeft ze u eenvoudig een gebedskaart als u er eentje aan hem vraagt. Ze zijn dus allemaal door elkaar gezet. We weten nooit van tevoren waar we vandaan we beginnen op te roepen. Velen hier zijn eerder in de diensten geweest. Het is zo dat die jongen geen gebedskaart mag verkopen. Eens ontdekten we dat iemand dat deed. Dat doen wij niet. Ook weet hij niet welke. En als hij zegt, wel, je geeft me deze kaart, zal ik in de rij komen? Hij weet het niet. In de eerste plaats zijn ze allemaal door elkaar gezet. En hij geeft u slechts een kaart. Vervolgens weet hij het niet. En ik weet het niet, totdat wij hier komen. Gewoonlijk tel ik en zowel in deze rij en verdeel het met zowel in die rij en krijg ergens een antwoord vandaan of begin zomaar ergens. Maar vanavond zullen we dat overslaan en eenvoudig bij nummer 1 beginnen, omdat we laat zijn. En gebedskaart, laten we nu 1 voor 1 gaan staan als ik uw nummer oproep. Als u niet overeind kunt komen, zal iemand u helpen en u hier naar boven brengen. Wel nu, hoeveel hier binnen hebben geen gebedskaart en zijn ziek? Bidsles. Mag God u zegenen, dat is fijn. Nu wil ik gebedskaart nummer 1. Wie heeft die? Precies daar. Wilt u hierheen komen, dame? Hierheen. Nummer 2. Wie heeft gebedskaart A? Nummer. Waar is het A? A, nummer 2. 2. Wie heeft. De dame hier, wilt u hier naartoe komen, dame? Nummer 3. Kom direct hierheen. Kom, 4. Kom hierheen, meneer. 5. Wie heeft gebedskaart 5? Wilt u uw hand opsteken? De dame. 6. Dit zorgt ervoor dat het niet op een arena gaat lijken, weet u. Maar dit is een kerk. 6, 7. In orde, nummer 8. In orde, neem je positie in. 8. 8, 9, 11. Nee, ik zie 11 niet. Misschien is iemand doof. Wilt u even op de kaart van uw buurman kijken? 11? U hebt 11, is dat zo, dame? Wilt u uw hand opsteken? Oh, ze is doof, zie ik. Let u daarop, haar kaart, wanneer ze wordt opgeroepen, zie. In orde, 11. U hebt hem, 11. 12. Gebedskaart 12, de dame hier. 13. Gebedskaart nummer 13. Is daar 13? Gebedskaart 13. 13. In orde, controleer de dame daar, zie. Dame met de blauwe hoed. Is de uwe 13? 12. En u hebt 13, is dat zo? 13, spijt me. 14. In orde, 15. Ik geloof dat dit ongeveer zoveel is als we op dit ogenblik kunnen nemen. Anders raken de rijen overvol. Nu, de overigen die geen gebedskaart hebben, is er iemand hier voor de eerste keer? Laat me uw hand zien. Wel, wij zijn blij om u hier vanavond te hebben. Bent u eerder in de diensten geweest? Neem uw hand op als u in de diensten bent geweest. In orde. Nu, weet iedereen dat wij niet beweren genezers te zijn. Wij kunnen geen mensen genezen. Jezus heeft dat reeds gedaan. Maar wij beweren dat hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer. En als wij hem slechts kennen en herkennen dat Jezus hier in ons midden is. Als hij hier stond en u kon hem met uw ogen zien, zou u dat geloof geven? Beslist. Maar ziet u, hij zal dat niet doen. Wanneer hij komt, is de tijd ten einde. Dan komt hij ons halen. Maar de persoon van de Heilige Geest. Iemand hier zou naar boven kunnen komen met nagelbonden in zijn handen en over zijn hele gezicht doorns. Dat zou gewoon een imitator zijn. Dat zou een bedrieger zijn. Iedereen zou dat kunnen doen. Maar zelfs in dat te doen, als het niet het leven van Christus zou produceren, dan zou het nog steeds Christus niet zijn. Zie? Nee, het moet nu Christus leven zijn. En in de Bijbel staat dat hij de hoge priester is die kan worden aangeraakt door de gevoelens van onze zwakheden. Wel nu, u mensen daar zonder gebedskaarten, laten we nu iets nemen en zeg, terwijl wij bidden, zegt u eenvoudig, o grote hoge priester, Jezus Christus, mijn Heer en Redder. Als er enige zonde in uw leven is, beleid dit, kom er vanaf. En u hier in de gebedsrij, doe hetzelfde, omdat u er zeker van kunt zijn dat het hier genoemd zal worden. Zie, als u weet dat er iets verkeerd is, waarvan u niet wilt dat het hier op het podium gezegd zal worden, stap dan uit de rij. Want hoeveel weten dat? Beslist, het zal er hier in recht worden uitgeroepen. Breng het dus onder het bloed. Zie, zeg dus, vergeef mij mijn zonde en help mij u te geloven. En ik ben ziek, Heer, en ik wil gezond zijn tot uw heerlijkheid. Kijk, God geneest niet alleen maar om te genezen. Zie, nee, hij doet het voor de glorie van God. En wij moeten onze zonde beleiden en ons ongeloof. Kijk naar de vader die dat kind bracht met epilepsie, dat de discipelen niet konden genezen. Jezus zei, ik kan het als u gelooft. Hij zei, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Zie, hij riep eruit omdat hij in nood was. Nu, u daar, bid u tot God en zeg, God, broeder Branham kent mij niet. Hij kent mij niet, maar ik weet dat u dat wel doet. Laat mij dus uw kleed aanraken. Laat mij uw kleed aanraken, want u bent hoge priester. En spreekt u dan door, broeder Brennan, en spreek dan zoals u deed op aarde bij de vrouw die uw kleed aanraakte. Want als u de hoge priester bent, die kan worden aangeraakt door de gevoelens van onze zwakheden, dezelfde gisteren en vandaag en voor immer, dan zal hij op dezelfde manier moeten handelen. Hoeveel denkt u dat er geloofde op die dag toen die vrouw hem aanraakte en wegliep en ging zitten? Denkt u dat het de mensen daar beïnvloedde? Kijk, dat deed het waarschijnlijk wel. Wel, dat zou het zeker. Dan zijn wij, de heidenen van deze dag, evenzeer dankbaar voor Jezus. Wij behoren nog dankbaarder te zijn, ziet u? En deze kleine vrouw raakte hem aan en ze liep weg en ze ging zitten. En Jezus zei, even een ogenblik, wie raakte mij aan? Wie raakte mij aan? Wel, Petrus bestraft hem en zei, Heer, met andere woorden, dat is onverstandig van u om dat te zeggen. Wilde mensen denken van u dat u een profeet bent? Wel, hoe kunt u dan zeggen, wie raakte mij aan terwijl iedereen u aanraakt? Hij zei, ja, maar dit was een totaal andere aanraking, zie. Kijk, er ging kracht uit mij vandaan, sterkte. En hij keek om zich heen, totdat hij de vrouw vond, vertelde haar dat ze een bloedvloeiing had, en ze voelde in haar eigen lichaam dat het was gestopt. Want hij zei, uw geloof heeft u behouden, zie. Hij is nu dezelfde hoge priester. Als u hem nu kunt aanraken. Wel nu, mij aanraken zou u helemaal geen goed doen. Ik ben hetzelfde als uw man, uw broeder, uw vader, zie. Om een van de herders aan te raken, zou hetzelfde zijn, zie. Maar raak hem aan. Hij is degene. Ik ken u niet. Ik weet niets over u. Ik zou u niet kunnen genezen. Als ik het zou kunnen, zou ik het beslist doen. Maar ik kan het niet. Ik kan het niet doen wat hij reeds heeft gedaan. Als hij hier zou staan, dan zou hij zichzelf beslist bekendmaken dat hij onder u is. Denk daar eens over na. Nu, wij weten allemaal dat wij onderweg zijn naar iets. We kunnen dat voelen. Wel nu, er is een goede en een verkeerde kant. Er bestaan te veel verschillende richtingen om op te gaan om te kunnen zeggen, wel, dit is de weg, dat. Er moet ergens een goede weg zijn. En om dan te bedenken dat dezelfde God die u bij het oordeel zal berechten, hier precies in uw midden neerkomt en precies hier bij u staat. Waar twee of drie tezamen vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik. Kijk, de werken die ik eens deed, zal hij opnieuw doen. Hij beloofde dat. U bent mijn getuige. Jeruzalem, Judea, New York City, zie. De hele wereld. En zit u nu echt heel stil en bid. Geloof met geheel uw hart. Twijfel niet. Geloof slechts met alles wat in u is. Geloof, ziel, lichaam en geest. En God zal het aan u toestaan. Laten we nu onze hoofd even buigen. Grote schepper van hemel en aarde. Alles waar ik hier vanavond voor heb gestaan en heb gezegd, zal van geen waarde zijn, tenzij u komt en bewijst dat het waar is. Wij hebben zoveel gehoord en de mensen hebben zoveel gehoord. Nu zal één woord van u, Vader, het helemaal in orde maken. En daar zien wij naar uit. Nu weten wij dat u slechts door menselijke lippen spreekt. U maakte de mens tot uw vertegenwoordiger. Op een dag toen u stond te kijken naar de oogst, zei u, zij is rijp. Zei u, bid de Heer van de oogst dat hij arbeiders zal uitzenden in zijn oogst. En u was de Heer van de oogst. Maar u hebt uw programma zo georganiseerd dat het u en de mens tezamen is. Buiten dat om doet u niets. Nu bid ik God, als u slechts mij zou zalven en dit gehoor niet zalft om te geloven, dan zal het geen goed doen. Wij behoren samen te werken, als één geheel, als broeders en zusters. Ik bid God dat u ons tezamen wilt zalven, opdat wij opnieuw mogen zien, opnieuw aan deze zijde van de eeuwigheid, de glorieuze Heer Jezus en grotere dan Salomo die hier is. Wij vragen het in zijn naam. Amen. Nu wil ik dat u zo eerbiedig bent als maar mogelijk is. In deze dagen als ik sterf, als ze me in het graf liggen, dan zullen ze dat spelen, weet u. Wanneer u hoort dat ik ben heen gegaan, geloof het dan niet. Dat ik dood ben, dat ben ik niet. Maar stop slechts even als u het op de radio hoort, of ergens het in de krant leest en zing dan slechts het lied, weet u, wilt u. En bedenk dat dit het is, slechts geloven alleen. Wel nu, in het gehoor, er is niet één persoon in die rij die ik ken. Als ieder van u in die rij een vreemde voor mij is, en u weet dat ik niets over u weet, niets weet over wat er verkeerd met u is, steek dan uw handen omhoog dat ik het juist heb. Misschien bent u ziek. Misschien bent u het niet. Ik weet het niet. Het kunnen financiële problemen zijn, gezinsproblemen, ik weet het niet. Als de kleine dame hier nu wat dichterbij wil komen, zeg ik dank u, dat is in orde. Nu is hier een vrouw die veel jonger is dan ik. Waarschijnlijk zijn wij jaren en kilometers van elkaar geboren, onze eerste ontmoeting. Nu is zij hier voor een bepaalde reden, ik weet het niet. Misschien is het ziekte, ik weet niet wat haar moeite is. Maar wat haar probleem ook is, God weet het. En als hij het openbaart, dan zal zij weten of het waar is of niet. Als de kleine dame zou zeggen, broeder Branham, ik ben vreselijk ziek. Mijn maag bezorgt me last. Ik heb krampen of zoiets dergelijks. Ze ziet eruit als een gezonde persoon, maar daar kun je niet altijd op afgaan. En als ze dat zou zeggen, dan zou ik zeggen, wel, de Bijbel zei, leg handen op de zieke. En op die manier zou broeder Roberts voor haar bidden, of broeder Ellen, of zoveel anderen. Dat is hun bediening. Ze kunnen handen op hen leggen en zeggen, Satan laat haar los, in Jezus' naam. Ik bestraf je, Satan, of zoiets dergelijks. Zeggen, ga nu verder, je bent genezen. Ze zou dat geloven. Kijk, dat zou in orde zijn. Wel nu, maar wat als ze daar wat verborgen zonde had zitten? Je zou litersolie op haar kunnen gieten. Haar vele keren zalven, op en neer springen en schreeuwen. Die duivel blijft daar precies zitten. Onbeleden zonde, je zult hem daar nooit uitkrijgen. Beslist niet. Maar als nu de Heilige Geest kan neerkomen en haar iets vertellen wat er is geweest, dan zal zij weten of dat waar is of niet. Om haar dan te vertellen hoe het zal worden. Als wat is geweest juist is, dan zal zo wordt het ook juist zijn. Klopt dat? Wel nu, dat is de vriendelijkheid van onze lieflijke Heer, die probeert zijn bruid bij elkaar te krijgen in deze laatste dagen, zit hij, wat hij beloofde te doen. Hoeveel zouden met geheel hun hart in hem willen geloven als hij zoiets dergelijks zou doen? God zegen u voor uw vertrouwen. Nee, dit is een... Als u het wilt lezen, ik vraag u als u ontdekt dat ik buiten de schrift omga, vertel mij dat dan. Schrijf me een brief of vertel het aan een van de herders en vertel mij waar ik fout ben. Ik wil niet fout zijn, ik wil in orde zijn en het moet dit woord zijn. Laten we even iets nemen zoals dit. Laten we Johannes 4 nog eens nauwkeurig nemen. Hier zijn een man en een vrouw die elkaar voor de eerste keer ontmoeten, zoals onze Heer en de vrouw van Samaria. Zij ontmoeten elkaar voor de eerste keer en Jezus sprak een poosje tot haar, totdat hij ontdekte waar haar probleem zat. Haar probleem was immoraliteit. En hij vertelde haar wat het probleem was en snel herkende zij dat hij een profeet moest zijn. Ze zei, meneer, ik begrijp dat u een profeet bent. Ze zei, wij weten dat de Messias komt. Wanneer hij komt, is dat wat hij zal doen. Jezus zei, ik ben het. Zie. Wel nu, als dat de wijze is waarop hij zichzelf gisteren aan de mensen voorstelde, Dan, als hij dezelfde vandaag is, dan behoort hij zichzelf op dezelfde wijze te identificeren. Nu, als de Heilige Geest dat tot haar zou zeggen, dan zou zij weten dat het uit een geestelijke bron moet komen. Het kan niet uit een natuurlijke komen. Zie, een geestelijke bron. Ze zou zoals de Farizeeën kunnen zeggen, het is Beelzebub, dat is aan haar. En als ze zegt, het is Christus, dan is dat opnieuw tussen haar en Christus, zie, het een of het ander. Het is nu heel eerbiedig, ik wacht een ogenblik voor die zalving, daarom treuzel ik, zie, want het zou ook helemaal niet kunnen komen. Als het niet komt, dan zullen we onze hoofden buigen en het gehoor ontbinden en morgenavond terugkomen en hem vragen of hij, hij heeft mij nou nooit in de steek gelaten. Zelfs niet voor honderdduizenden in één keer heeft hij ooit gefaald. En hij zal dat deze keer ook niet. Ik weet dat hij dat niet zal doen. Ik weet dat hij dat niet zal doen. Ik weet gewoon dat hij dat niet zal doen. Kijk, ik heb steeds in mijn gedachten dat het dan oversluitingstijd is. Je kunt niet opgejaagd zijn en tegelijkertijd de Heilige Geest door je laten werken. Je moet rustig worden. Wel nu, als er extra kosten worden gemaakt deze avond, zal ik ze betalen, ziet u. Dat is het. Satan, je kunt ons op die manier niet overbluffen. Ik neem nu de leiding en de controle over iedere geest hier binnen. In de naam van Jezus Christus. Nee. Les. Ik wil tot de kleine dame spreken. Als nu de Heilige Geest, dame, Jezus sprak even met deze dame, om haar geest te vangen, zie. Om te zien wat er verkeerd was. Ik geloof dat hij dat deed. De vader zond hem daarheen en hij moest langs Samaria gaan. Maar toen hij daar was, was alles wat hij wist dat hij daar was. Hier komt de vrouw. Hier, en toen wist hij dat het daarvoor was. Nu heeft de vader mij hierheen gezonden. Hier ben ik, in New York. En hier bent u, de eerste persoon op het podium vanavond. Ik weet het niet, maar hij zal het aan mij openbaren. Als hij dat zal doen, zal dat dan maken dat u hem met uw hele hart gelooft? Zult u het aannemen? U weet of het waar is of niet. Niet dat ik u ken en een vreemde voor u ben. Maar uw probleem, waar u hebt meerdere problemen. Maar uw hoofdprobleem, waar u gebed voor wilt, is in uw keel. U hebt een keelaandoening. Is dat waar? Steek uw hand op. Gelooft u het? Even een ogenblik. Nu, dat zou in orde zijn. U zegt, dat had u wel kunnen raden, broer. Nee, echt niet. Ik vang dat altijd op vanuit dat gehoor. Hij raadde dat. Nu een ogenblik laat ik tot haar alleen spreken. U bent zich ervan bewust dat er iets gaande is. Zie? Nu tot het publiek. Hoeveel hebben die foto van Engel des Heren gezien dat ligt? Het hangt in Washington D.C. Kijk, dat hangt nu vlakbij haar. Kunt u het zien? Het lijkt, oh, natuurlijk is de zalving nu hier. Ik kan het zien, zie. Het hangt vlak boven haar. Ja, hier is het. Ze heeft, ja, haar probleem is in haar keel. Ze maakt zich er zorgen over. Wel, ze heeft een tumor in haar keel. Dat is precies zo. Niet alleen dat, maar u hebt ook problemen met de schildklier waar u last van hebt. Is dat waar? Zie, in orde. Gelooft u dat Jezus Christus is die hier staat, die u kent en er alles over weet? Aanvaardt u hem als u genezen? Ga en wees gezond in de naam des Heren. De rij. Laat me zien. Hij weet alle dingen. Hoe maakt u het, jonge dame? U voelt zich nu een beetje ontzet, zie. Want zodra het eraan kwam, de dame eraan kwam, kwam dat licht vlak boven haar. En ze is zich daarvan bewust. Nu kijk, ik ken de vrouw niet. Ik weet niets over haar. Maar ze staat daar, gewoon een jonge vrouw. Als nu de Heilige Geest aan mij kan openbaren wat uw verlangen is van God, u bent een christen, zie. En als u dat niet was, dan zou hij mij dat vertellen, zie. Maar u bent een christen, ik bedoel een echte christen. En als hij aan mij zou openbaren wat uw verlangens zijn van hem, zou u dan geloven dat ik zijn profeet ben? Of dienstknecht? Ik moet dit niet zeggen, zie. De tijd zal komen. Zou u dat geloven? U weet dat ik een vreemde voor u ben. Wel nee. In feite bent u hier niet voor uzelf. Ik zie een vrouw, een oudere vrouw. Juist, het is uw moeder. Ja. En ze is niet hier. En zij, u bent enorm bezorgd over haar. Zij maakt zich ook bezorgd over kanker. En u vraagt zich af hoe het met haar toestand is. Gelooft de jonge dame dat dat de Heilige Geest is die dat doet? Neem nu die zakdoek uit uw tas en ga naar huis. En als u naar uw moeder toe gaat of het naar u opstuurt, leg of stuur dan de zakdoek naar haar toe ter gedachtenis aan dit gebed vanavond. En twijfel niet in uw hart, maar geloof dat Jezus, ja, en de duisternis zal haar verlaten. En u zult in orde zijn. Ga nu en de Heere zegen u. God zegen u, mijn zuster. Zult u met uw hele hart geloven? Twijfel nu niet. Heb slechts geloof.
Een ogenblik, alstublieft. Excuseer mij voor een moment. Er gebeurde iets. Er verscheen hier iemand anders. Wie was de dame waar hier zojuist voor werd gebeden? Waar is zij nu? Oh ja, dat is voor goed. Slechts een ogenblik, nee. Even wachten. De Heilige Geest, er is iemand anders gekomen. Kijk, het is een licht. En het laat... Ja, het is deze kleurling, dame, die precies hier zit. Jij zat daar te bidden... Voor genezing. Wel, u bent een vreemde voor mij. Ik ken u niet. Maar gelooft u dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer? Gelooft u dat die hoge bloeddruk u zal verlaten en dat u gezond zult worden? Dat is waarvoor u bad. Wat raakte zij aan? Ze kan mij niet aanraken, ze is te ver bij mij vandaan. Zij raakte de hoge priester aan. Die kan worden aangeraakt door de gevoelens van onze zwakheden. Geloof slechts. Nu kijk, u hoeft niet hierboven te zijn. U zit daar. Geloof slechts. Dat is alles wat ik u vraag te doen. Geloof slechts. Hier zit een dame achteraan die zo opzij kijkt en zij bidt. Zij bidt niet voor haarzelf, zij bidt voor een geliefde. Omdat deze... Iemand ging hier pas weg die voor een geliefde bad, een dame voor haar moeder, maar deze dame bidt voor haar vader. En haar vader, ik zie een zee met golven. Hij is niet, hij woont over zee of zoiets. Noorwegen, een Noor. Dat is exact de waarheid. Geloof in de Heer Jezus, jonge dame, en uw vader zal gezond worden. Wat raakte zij aan? Vraag haar of zij mij kent. Is dat waar u voor bad? Wijf met uw handen als het waar is. Wij zijn vreemd voor elkaar. Is dat zo? Is dat zo? In orde, u hebt uw verzoek als u het slechts gelooft. Wat raakte zij aan? 20 meter bij mij vandaan. Zij raakte de hoge priester aan, zie. Niet mij, ik ken haar niet. Maar zij raakte de hoge priester aan, de lieflijke Heer Jezus, die bij ons is vanavond. U bent de vreemde. Is dit de patiënt? Is dit de persoon? Kijk, ik moet eenvoudig volgen. Op die manier leidt het mij, zie. Zoals die vrouw, zie. Hij pikt haar uit. Zij raakte God aan door hem. Wel, dat is wat zij deden. Deze mensen daar raakten God aan. Kijk, ik moet die kant op gaan waar hij mee bezig is. Wel, nu, wij zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u niet. Ik heb u niet eerder in mijn leven gezien. Wij zijn vreemden, opdat de mensen zullen zien dat wij vreemden zijn voor elkaar. Wij kennen elkaar niet. Als de Heer Jezus mij nu iets zou openbaren, waarvan u weet dat ik daar niets over weet, dan moet dat komen door een bovennatuurlijke kracht, zie. Goddelijke genezing, als u genezing wenst, ik weet niet of u dat wenst, soms is het voor iemand anders, huiselijke problemen, financiële of iets anders, maar hij kan overal in voorzien. Als hij weet wat hij nodig heeft, dan kan hij dat aan mij openbaren, zie. En als hij dat dan doet, dan weet u dat hij het is, zie. Kijk, u weet dat hij dat moet zijn. Zou dat maken dat u allemaal gelooft? In orde, geloof. Welnu, ze schijnt een vriendelijk persoon te zijn. Zie? Laten we nu een moment spreken. Het verliet mij, het ging naar het gehoor. Iemand, wees slechts eerbiedig. Kijk, het is die grote trek van geloof. Het neemt het rechtstreeks, je voelt het, deugd. Ik predikte ongeveer 1,5 uur. En 1 visioen maakt mij zwakker dan wanneer ik 10 uren predik. Kracht, deugd is kracht. Kijk, u doet dat. Dat ben ik niet. Ik ben het niet. Deze visioenen komen niet door mij. U bent het die dat doet. Het is uw geloof in God die dit doet. Ik ben het niet. Ik niet. Ik sta hier slechts als een vertegenwoordiger. Zoals dit hier. Deze microfoon is stom, doordat er een levende stem in spreekt. Het kan zelf niet spreken. Evenmin kan ik spreken. Het is hem, de levende. Christus, de levende. Hij spreekt en hij weet wie u bent en wat u hebt gedaan. Laten we opnieuw tot de dame spreken. Als de Heer Jezus mij iets uit uw leven zal openbaren, wat u van hem wilt, want omdat u een gelovige bent, vraagt u iets aan hem. En als hij het aan mij zal openbaren, gelooft u dan dat u het zult ontvangen? U zou het geloven? Wel nu, uw probleem zit in de maag. Een onderzoek heeft uitgewezen dat uw maag is verzakt. Dat is waar, is dat zo?
En hier is iets anders wat ze tijdens het onderzoek ontdekten. Dat is dat u een tumor hebt in de maag. Is dat waar? Gelooft u? Gelooft u dat God mij kan vertellen wie u bent? Wanneer wil het, gaat u naar huis en geloof. U gelooft met uw hele hart? Vraag het aan de dame. We hebben elkaar in dit leven nog nooit gezien. Maar het is de Heilige Geest. Hij is hier. Wees nu echt eerbiedig. Vertel mij of u genoeg tijd hebt waar...
Welnu,
hoe maakt u het, meneer? Wij zijn vreemden voor elkaar. En u bent zich ervan bewust dat wij op een dag voor God moeten staan. En terwijl u vreemd bent voor mij en ik voor u, als de Heer Jezus mij uw problemen zou vertellen, zou u dan geloven dat hij het is? En u weet dat ik, een man, dat niet kan weten? Maar hij is ervoor nodig om het te doen, is dat waar? Ik haat het om dit te zeggen. De jongen is overschaduwd, zie. Er hangt een duisternis over hem heen. En er is iets heel ernstigs aan de hand. U hebt kanker. Dat is juist. En een röntgenfoto heeft uitgewezen en verklaard dat de kanker zich in de maag bevindt. En het is ook op de maagwand. Is dat waar? Ik zie op de foto waar het is. De röntgenfoto, het is op de maagwand. Dat betekent dat u spoedig moet heen gaan. Zo niet, dan mogen God u helpen. Wilt u het aannemen, mijn broeder? Jezus, kanker betekent niets voor Jezus Christus. Niets meer dan hoofdpijn. Gelooft u dat? Nu gebeurde er zojuist iets in u. U had een heel goed gevoel. Zie, en als u nu op zo'n manier blijft geloven, de schaduw verliet u. Zie, uw geloof redde u. Ga nu met geloof en God zal u gezond maken. God kan artritis genezen, gelooft u niet? Wel, begin dan met lopen. Zeggen, dank u, Heer Jezus. Indien gij kunt geloven. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Het maakte dat u zich eigenaardig voelde toen ik artritis zei. Dat is wat u ook hebt. U kunt morgens bijna niet opstaan. Het maakt u stijf. Dit is niet over. Als u het gelooft, ga terug. Ga het geloven. De Heer gezegend nu. Geloof het slechts. Astma daar. Zie? Gelooft u dat God dat kan genezen? Ontvangen. Ga en Jezus Christus maakt u gezond en geloof het met uw hele hart. Wilt u uw avondeten weer eten en u erin verheugen? Maag wel over en gezond naar huis gaan? Ga, geloof het. Indien gij kunt geloven. God kan rugklachten genezen, welke andere zaak ook. Gelooft u dat niet? Gelooft u dat hij de uwe zal genezen? Ga op weg, u verheugend zegt dank u Heer. Gelooft u dat ik zijn profeet ben of zijn dienstknecht? Gelooft u dat God een hartkwal kan genezen? Ga dan, geloof het. Ten eerste hebt u een vrouwenkwaal en artritis. Is dat waar? Gelooft u dat hij de goddelijke genezer is? Aanvaard hem als uw genezer. Ga heen, u verheugend zegt, dank u Heer. U hebt een vrouwenkwaal waar u al lange tijd last van hebt. U hebt ook hartproblemen. Het lijkt u te gaan doden. Uw hart pompt en pompt traag. Geloof met geheel uw hart en u zult er nooit meer last van hebben. Ga en geloof het. Bloedconditie. Gelooft u dat God dat bloed goed kan maken zodat de bloedarmoede stopt en hij het in orde maakte? Gelooft u dat? In orde, ga dan gelovend. Die suikerziekte zal u geen last meer bezorgen. Als u van ganse harte gelooft. Gelooft u dat hij u heeft genezen die u die er zit? Gelooft u dat met uw hele hart? Gelooft u dat het God is die u geheel gezond maakt, totaal? God zegen u, ga weg en wees verheugd. Amen. En als uw rugkwaal u nimmer meer lastig zou vallen, dan zou u dat echt fijn laten voelen. Zou het niet? In orde, ga naar huis, u verheugd en zeg dank u, Heer Jezus. En geloof met uw hele hart. Bloed, er druppelt iets in uw bloed. Diabetes. Gelooft u dat God suikerziekte kan genezen? Laten we naar Golgotha gaan voor een bloedtransfusie. Hij zal het van u wegnemen. U hebt problemen met uw borst, is het niet? Ik wilde u even geleden eruit roepen. Enige ogenblikken geleden keek u naar mij en ik keerde mij om en ik keek naar u en u ving mijn blik op en keek omlaag. Een zeer vreemd gevoel kwam over u. De moeite in uw borst verliet u. Het was weg. Het is een nerveuze toestand wat uw borst blokkeerde. Geloof nu. Wat denkt u daar met die artritis die daar aan het eind van de bank zit? Gelooft u? Sta op. Jezus Christus maakt u gezond. Ik daag u uit God te geloven. Jezus Christus dezelfde gisteren vandaag en voor immer. Gelooft u het? In orde. Als u van ganse harte gelooft, leg dan uw handen op elkaar. Hij kan niet falen. Hij is God, de lieflijke Heer Jezus. Zijn opstandingskracht, zijn betuiging. Laat iedereen zijn handen op iemand anders leggen. Hemelse Vader, de vijand is op de vlucht. De vijand is verslagen. Jezus Christus leeft en regeert. O God, wees genadig en sta de genezing van deze mensen toe. Satan, je hebt het gevecht verloren. Jezus Christus heeft de overwinning behaald in dit gehoor vanavond. Je bent tentoongesteld. Je bent alleen maar een bluf. En we dagen je uit in de liefde van Golgotha. Kom uit deze mensen vandaag. In de naam van Jezus Christus. En verlaat hen. En laat hen los.